Tja, de eerste 4 maanden van 2024, die zijn voorbij. Bijna. De vraag is, hoe gaat het? Met de hectiek van het leven. Heb je eventjes zin om even sharp gewaar te zijn van je gedachten? Dan is mediteren echt iets voor jou. En of je nou ervaren bent of onervaren, dit wordt top. Meditatie. Van 1 tot 10 mei. 10 dagen lang, elke ochtend en avond, een geleide meditatie. Door meer dan 20 experts. Michael Pilacic, Jan Geurts, Faya Laurens, Koen de Jong. Maar ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ga naar koekeroe.nl/meditatie. Meld je aan en bouw aan een nieuwe gewoonte. En ja, dat samen doen, dat is krachtig, jongen. Dat is power. Elke ochtend en elke avond live is het helemaal gratis. Dus meld je aan. Het is makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Erik, ik vind het super tof dat je hier bent. Ik had dit niet verwacht. Hoe zeg je dat?
Hoe niet?
Nee, maar het is meer... Nou ja, je bent iemand die op positieve manier nog wel eens in een droom of zo kan langskomen. Hmm. Echt op een positieve manier. Maar nou ja, ik zal het even uitleggen. Ik denk dat we vandaag 2 soorten luisteraars hebben. 1 groep luisteraars die kent Koekeroe helemaal niet. Maar die kent wel Special Forces en die kent jou en mij daarvan. Een andere groep, die kent Special Forces helemaal niet.
En mij ook niet.
Dus. Jou ook niet. En dan is er ook nog, laat ik niemand onderschatten, gewoon een derde groep, die kent het alle 2. Ik heb meegedaan aan dat programma. Ik heb het wel eens eerder over gehad. Sander Aarts heeft hier aan tafel gezeten. Maar bij Sander wist ik of kwam ik wel achter dat hij ook heel spiritueel was en allemaal. Nou ja, goed. Die was bijna logisch om uit te nodigen. En bij jou, ja, ik vind het gewoon heel top om hier te zitten. En het leuk je weer eens een keer te zien. Maar ik kon dat eigenlijk niet inschatten. Dus laat ik beginnen met een soort grootse vraag. Wat een gekke vraag is. Hoe spiritueel ben je?
Nou, laat ik dan zeggen... Define spiritueel. Wat vind jij dan spiritueel?
Ja, nee.
Nee, dat is echt wel belangrijk. Want wat is dat dan?
Ja, nou oké. Daarom stelde ik de vraag zo algemeen. Omdat ik gewoon ook benieuwd was hoe jij dat dan zou zien. Maar laat ik dan zelf de definitie geven. Van alles... dat groter dan ons is, wat we niet kunnen verklaren, maar waarvan we wel voelen dat het er is.
Ja, dan ben ik heel geïnteresseerd spiritueel.
Ja, ja, ja.
Dat is het.
Ja.
Dat is het. Ik heb wel altijd een bijzondere belangstelling gehad voor filosofie. Dat heb ik echt. En een van de belangrijkste lessen was gewoon les 1... middelbare school, filosofie, ik geloof dat ik V4 of V5 zat. Die zei, die leraar, die zei, als je hier kwam voor antwoorden, zit je verkeerd.
Lekker.
Je gaat alleen maar meer vragen krijgen. En de kunst is om daar ook oké mee te zijn. Dat het een vraag blijft. En dat kan ik als ik een heel goed, veel en ver en groot denken. Dus dat is als het hebben over uitzoomen. Want dat zeg ik, weet ik, dat zeg ik regelmatig. Maar dat is dat.
Ja.
Dus opstijgen, uitzoomen. Die grote vragen stellen en ook helemaal oké zijn met het feit... nou, dan ga ik dus zelf dat antwoord niet op vinden. Want ja, die vraag stellen kan wel een soort theorietje maken. Maar om vervolgens ook weer gewoon te landen en denken... hey, gezellig bij Giel aan tafel, glaasje water... en morgen gaan we ook weer leven.
Ja, het is zoiets. Dat alle 2. Ja, top.
Maar ik heb wel ik vind dat fascinerend.
En is het zo, want Sander kende jij eigenlijk niet... misschien van naam, maar vooral nu door het programma... zijn jullie collega's, hè? Want dat zijn dan 2 divisies eigenlijk van Special Forces... Die samen zijn gekomen in dit programma. Hebben jullie nog tijd of zin om hebben jullie daar gesprekken over? Of,
Als wij van opdracht naar opdracht gingen in de auto.
Ja, ja, ja.
Ja, omdat we natuurlijk ook allebei wel... hoe moet je dat zeggen? Ik wil niet zeggen, nee. We zijn allebei geïnteresseerd in dat. En ook en je kunt, wat je dus met mensen zoals wij hebt... is dat je ook heel veel overtuigingen naast elkaar kan zetten... Ja, dat is ook maar een overtuiging. Weet je, iedereen heeft gewoon maar een overtuiging. En als je daar lekker op gaat en het geeft je iedere dag een goed gevoel... dan moet je vooral blijven doen wat je doet. Ja. En dus Sander heeft daar zijn eigen ervaring in... en ook zijn eigen overtuiging over. En die heb ik ook.
Ja.
En die heeft Bas ook. En die hebben we allemaal. En die heb jij misschien ook. Maar dat je dan ook met de interesse vragen kan stellen aan elkaar... weet je, daar wordt het
oprecht interesse, ja.
Want anders ben je alleen maar voor ingenomen op je eigen overtuiging... en dan... Ja, alles wat er niet op lijkt, dat ga je dan zeggen dat het niet waar is.
Nee.
Maar het monopolie op de waarheid heeft echt niemand, voor mijn gevoel. Helder. En is het wel iets wat jij ook al vroeger... Hè, jij was jong. Jij zag iets in de panorama.
Ja,
en dat vond ik
dat
mooi.
Was niet Tatjana.
Dat was niet Tatjana. Nee. Nee, precies. Maar wel iets met special forces. Of en jij dacht, oké, bam. Ja. Daar ga ik voor.
Ja.
In die tijd dingen als met ademhaling...
Nee, in die tijd niet dat. Het was wel in die tijd, want het was V5. Het was wel in die tijd dat ik grote nieuwsgierigheid had voor filosofie, voor nadenken.
Ja.
En dan vooral ook niet te veel daarover... Kort lezen, aangezet worden tot nadenken, heel veel nadenken en daar dan ook wel iets van vinden. Maar dan merk je toch dat je nog jong bent om to wrap your head around it. Dat je bijna, je kunt bijna verdwalen dan.
Ja.
Je denkt, dan zit het allemaal wel heel ingewikkeld in elkaar. En naarmate je ouder wordt, althans heb ik het in een ander perspectief kunnen plaatsen. En tegelijkertijd ook de interesse in lichaam en geest en de uithoek en de begrenzing daarvan. Ja. Wat is dat dan?
Ja.
En ook het niet weten wat dan te studeren. Nou, dan kwam dat ergens bij elkaar. Maar het klopt inderdaad dat die foto op die panorama, dat was wel mijn soort struck by lightning van, dan is dit wat ik ga doen.
Ja.
Toen heb ik niet bewust gekozen voor een leven als special forces, want toen was dat helemaal niet zo. Het was gewoon dienstplicht. En dat was eigenlijk een soort het tussenjaar dat je leidzaam kon ondergaan of bewust kon kiezen. Nou, ik koos van, ik wil dat dan doen. En dat liep helemaal uit tot, bij wijze van spreken, en tot zo was je 26 jaar verder.
Ja.
Maar er was niet een bewust van, ik weet al wat dat werk is. Want toen heette het ook geen special forces. Het was gewoon korpscommandotroepen. Die kregen een jaar later een transitie, andere taakstelling, dus andere opleiding, dus andere missies. En zo ontstond dat. Dus ik ben daar gaandeweg, met een heleboel anderen, hebben wij vanaf die begin jaren 90 een beetje dat, wat we toen special forces gingen noemen, mochten we gaan vormgeven.
Oh, vet.
Ja.
Maar ik vind het mooi dat jij nu al net eventjes lichamelijk en geestelijk in één zin noemt. En dat gaat natuurlijk heel erg samen. Maar ik kan me voorstellen, maar dit is een aanname, dat toen in die tijd bij een hoop van jouw leeftijdsgenoten, of misschien sowieso heel erg bij Defensie, het nog allemaal een beetje op dat lichamelijke zat. Of is dat altijd al hand in hand gegaan?
Het manifesteert zich vooral lichamelijk door wat je moest doen.
Ja.
En als lichamelijk ook, betekent natuurlijk ook weinig slaap en lange duur en goed kunnen volharden. Het was wel, dat was wel Spartaans. Maar je merkte wel bij jezelf van, ik word nu gevoeliger voor omstandigheden. Waarschijnlijk omdat ik dit aan het ondergaan ben. Alleen wij konden het nog niet zo goed duiden. Dus ik denk dat we goed zijn geworden binnen de wereld van de Special Forces om gaandeweg met terugwerkende kracht fenomenen beter te duiden. Dus we hadden toen ook al heel veel mentale kracht. Maar toen beschreven we dat niet zo als dat we dat nu wel kunnen. Dus we zijn in hindsight ook gaan kijken, maar wat maakt ons dan ons? En wat doen wij dan precies? Maar als ik dat dan onbewust al deed, zou ik dat dan ook bewust kunnen doen? En als ik dat bewust kan, dan valt er wat van te leren. Dan kun je sommige dingen dus aanleren. En sommige mensen zullen meer aanleg hebben dan anderen. Maar ik denk dat we daar door de jaren heen beter in zijn geworden om daar taal aan te geven. En vroeger is niet beter en nu is ook niet beter. Het is gewoon anders. Ja. En ik weet wel dat ik denk dat het van generaties is, want ik heb dat wel eens gevraagd. Toen was ik nog jong, ik weet wel, ergens in de 20 of 30. En dan vroeg ik aan zijn oude adjudant, zei ik van, jullie vinden ons allemaal niks. Dat ging echt, dat is ook van, ook vroeger, groot snorren, vroeger. Zeg maar, toen jij nou jong was en jij was 23, hadden jullie toen ook als een generatie die jullie toen ook, dat is van alle tijden. En waarschijnlijk als jij ouder bent, ga jij ook terugkijken. En is het ook niet helemaal meer hoe jij het ooit vond. Nee. Maar dat heeft soms meer te maken met die eye of the beholder, met jezelf, dat je ouder wordt, dat je anders kijkt naar dingen, dan dat je dan ergens komt en dat je denkt, de eenheid is veranderd. Hè? Hoezo dan? Hè? Misschien ben je zelf ook wel veranderd en kijk je anders. Gelukkig maar, anders ontwikkel je ook niet echt.
Nee. Maar ik vind dat je het mooi schetst dat er gewoon
inderdaad meer woorden zijn gegeven aan een kennis die er misschien al wel was zonder de mm-hmm. nou, hè, dat. En nou, daarom heb ik je ook uitgenodigd. En omdat ik het heel leuk vind. Maar dit is, en dat heb je van jij hebben jullie ook ingezien. Die kennis van Special Forces is van, ja, die kunnen we allemaal gebruiken. Ja. Ondanks het feit dat ik niet hoop ooit ergens in de loopgraven te liggen. En dat is waarom jij met Bas, een van de andere gasten van dat programma, ook hebt besloten, oké, wij gaan Special Forces tussen je oren.
Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk voortgekomen uit alle, op de eerste plaats de interesse die we hadden, vanuit de psychologie en de filosofie en onze ervaring. Op de tweede plaats alle reacties die zijn vrijgekomen inmiddels na 3 seizoenen.
Ja.
Die helemaal niet altijd gingen over, oh wat cool Special Forces en doen jullie
schiet,
dit. Ook wel dat ze, ja, mensen het wel duidelijk vonden. Of van, hey, nu weet ik ook eens een keer waarom dingen gebeuren. Maar ook de blijkbaar publieke interesse in die fenomenen die we daar behandelen. Bijvoorbeeld of het nou bij jou was, of dat het nou bij Gabi was, of bij al die, het maakt allemaal niet uit. Maar dan zagen ze van, hey, dat is gedrag en ik heb daar ook iets aan gehad en dat wil ik met je delen. En is er nog meer informatie over? Of doen jullie ook 1-op-1? Of doen jullie dit? Ja. En toen zeiden wij tegen elkaar, joh, daar moeten we iets mee. En het kan nooit zo zijn dat mensen denken dat wij, Special Forces, ook maar met 2 armen, 2 benen, een neocortex en een beetje bewustzijn, dat wij dingen zouden kunnen die jullie niet zouden kunnen. Dus dus het enige potentieel, dat heb je nog niet ontsloten bij jezelf, maar je kunt het wel leren.
En alles kan je trainen.
Ja, alles kun je trainen. Toen zeiden we van, nou, dan willen wij graag een middel maken. Een middel waardoor je goed kunt leren. En dat je ook vanuit de retentie kan toepassen. Nou, dat is bij ons een leerplatform geworden.
Ja.
Want anders zou ik bijvoorbeeld, ik zou bijvoorbeeld ook een podcast kunnen doen. Iedere week een onderwerpje, maar de vraag is dan of luisteraar alleen vindt dat hij is van, hey, dat vind ik interessant. Of dat hij dan ook denkt, ik ga met mezelf aan de slag, want ik wil ook iets kunnen. Ja, ja. Goed, er zijn allemaal vormen voor. Ja. Wij hebben in ieder geval voor deze vorm. En hoe moet je het zien? Het is bijna, Bas zei het van de week mooi tegen hem, hij zegt, een soort psycho-educatie. Dat is het. Het gaat wel een aantal, het gaat best wel diep op sommige vlakken, maar dat geeft helemaal niks. Dan krijg je niet betaald te horen. Net zolang totdat je denkt, oh ja, dus dat, zo praten zij steeds. Zij praten steeds over binnenwereld en buitenwereld. En over mood mentor en goal achiever. En over de combinatie van welzijn en progressie. Als ik nou ook eens een keer met andere ogen naar die eigen wereld ga kijken, dan begrijp ik in ieder geval hoe het zit.
Ja, dan moet toen je daarna nog.
Ja, precies, want toen ik vroeger zelf enorm werd afgeknepen.
Hoe bedoel je afgeknepen?
Nou, dat je echt lichamelijk echt heel diep ging, maar er zat niet altijd een goede why of een goede uitleg bij. Dan is het minder waard, dan was het in mijn ogen minder waard, dan dat iemand iets deed met ons, maar ons daarna op een feilloze manier ging vormen. Dus eigenlijk wanneer je open staat voor inspirerende taal, goede taal, dat als je dat goed doet, dan brandt dat echt in bij mensen. En dan denk je, oké, nu heb ik een soort life-changing event meegemaakt. En daar kan ik ook echt iets mee. Dus we wilden ook de mens vertellen. Het gaat er niet altijd over. Kijk, natuurlijk, gezondheid is een heel, heel belangrijk onderdeel van veerkracht. En leefstijlfactoren zijn hele belangrijke factoren daarin.
En met leefstijlfactoren bedoel je voeding, beweging, slaap.
Exact, voeding, slaap enzovoort. Ja. Dat is allemaal waar.
Ja.
Tegelijkertijd wilden we niet de mensen ontmoedigen die nu zouden denken, ja, maar ik ben 20 kilo te zwaar en het is zo ver weg voor mij als ik nu. Het is niet alleen maar dat. Zeg, nou, laten we om te beginnen zeggen, laat me je dan om te beginnen kennis van kennis geven. Echt gewoon bijna onderwijs geven, zonder dat belerend te doen. Van, joh, dit kun je dagelijks doen om in ieder geval te zorgen dat je een betere, ja, state of mind, meer welzijn ervaart. Want het is het enige wat echt hier en nu is dat we iets ervaren.
Ja.
Hè, ervaren wij elkaar als prettig, voel je je een beetje lekker. Ja, meer is er eigenlijk niet te doen dan 100 van die momenten aan elkaar rijgen en dan heb je een goede dag. Nou, daar kun je redelijk rap mee beginnen. Het werkt bevorderlijk als je ook je gezondheid in de gaten houdt. En dan hoeft allemaal niet, je hoeft niet gelijk 5 CrossFit WOTS in de week te klappen of een marathon te rennen. Dat hoeft niet. Dat kan als het je echte oprechte doel is. Maar je kunt wel inzicht krijgen in waarom het toch verstandiger is om in ieder geval te gaan bewegen.
Ja, ik wil net zeggen, het versterkt elkaar natuurlijk heel erg. En de vraag is een beetje waar je de ingang in neemt. Ja. Maar de kennis van kennis, wat ik het mooie vind, is een heel goed begin.
Ja.
Maar oké, dus dat is dus special. Daarom heet het ook Special Forces tussen je oren, begrijp ik nu.
Ja.
Want dit is niet... Nou ja, het is niet wat ik heb gedaan waarbij ik ook daadwerkelijk even boomstammen moet pillen.
Nee, kijk, het versterkt. Dus die omstandigheden die jij hebt gehad, die maken dat we, dat we misschien sneller tot een bepaalde kern konden komen.
Mm-hmm.
Maar niet vergeten, die omstandigheden die deden we, of die creëerden we, omdat we een bepaalde sfeer en stress zichtbaar wilde maken, omdat dat ook tijdens missies zo is. Ja. Dat is de enige reden waarom we dat doen.
Ja.
En dat het dan zoiets opwekt als stress en dat het dan een interessant gevecht wordt of jij jezelf top-down kan reguleren of dat je bottom-up door je dier gereguleerd wordt. Nou, dat gevecht is interessant om te zien. En of jij kan schakelen als dat nodig is, nou, daar hebben we ook echt iets aan. Maar dat is met dat platform niet de bedoeling. Want dat zou betekenen dat er alleen maar mensen aan zichzelf kunnen werken die, weet ik veel, 12 uur, 24 uur of een week in een bos zitten.
Nee,
maar dat het omstandigheden zijn die indringend zijn en dat je daar ook andere dingen kan voelen en uit kan halen, dat klopt.
Nee, maar dan klopt het ook wel. Ik las ergens in de magazine van Defensie. Dan ging het over lookalike commando trainingen. En jij zegt, nou, Mark, is er zeker, maar niet door mij georganiseerd. En toen dacht ik ergens, oh, nou, hij is het nu toch gaan doen. En met Bas samen, maar...
Hij is anders, ja. Hij is anders. En kijk, dat is... En ik vind het ook een ik wil ook dat mensen dat zien. Kijk, wat mensen als Sander Aerts,
ja,
Ray Klaassen, Thibaut Orgers, Dirk Dijkhardt, wat we allemaal gemeen hebben, is dat we veerkracht over de samenleving willen verspreiden. Op onze eigen manier. Allemaal op onze eigen manier. Je komt dan in een veld waardoor mensen soms denken, ja, maar jullie zijn uiteindelijk allemaal concurrenten van elkaar. Want het is een soort battle of the narrative. Van maar ik zeg het leukst en die zeggen het leukst. Of ik organiseer dit of dat. En wil je nou echt dit? Nee, ik vind dat van niet. Dus ik gun Sander zijn handel. Ik gun het Ray. Ik gun het ze allemaal. En we gunnen het elkaar ook. En ieder heeft vanuit zijn eigen one-liners en overtuigingen, doen we allemaal op onze eigen manier. En bedrijven zoals Sander of zoals Ray, die doen heel veel buiten.
Ja.
Bewust ook. En dat is hartstikke gaaf. En dat is echt dat. En daar hebben zij ook een bepaald doel mee. En dan willen ze ook dus niet, laten we zeggen, helemaal niet special forcesje spelen. Maar dat is gewoon een begeleidend traject. Nou, dat is goed. Wij doen het op onze manier, omdat we zeggen, nou, we willen dat het toegankelijk is. On-demand is de norm. Dus het bereik moet groot zijn. Maar ik eis ook van mezelf dat ik hen ook allemaal succes gun.
Precies.
Dat ik nooit,
en
weet je,
aanvullend.
Ik hou daar van.
Dat weet ik, want ik weet dat er toen, Special Forces werd dan vaak vergeleken met Kamp van Koningsbrugge. En jij ging toen ook nog op de foto met zo'n guy die daarvan was.
Ray, ja, zeker.
Ray, ja, precies. Ja. En dat vind ik
dat
machtig,
hebben we echt,
mooi.
Wij hebben tegen, toen we dit gingen doen, zei ik tegen Ray, ik zeg, kerel, ik zeg één ding, wij gaan dit ook doen. Ik zeg, het laatste dat gaat gebeuren is dat wij verdeeld worden.
Ja.
En dat wij, ik bedoel, ongetwijfeld gaan mensen het vergelijken, maar wij sluiten altijd de rij. Ik bedoel, wij komen vandaan waar we vandaan komen. Dat is veel groter dan dit.
Ja.
En gelukkig zitten we ook nog samen in een stichting, de Commando Family Foundation, waar we ex-operators en hun familie helpen, daar waar de normale instanties tekortschieten. Daar zetten we ons echt voor in. Dus
mooi.
Wij doen het. Wij zijn heel goed met elkaar.
Maar jij zegt net al even, de overkoepeling daarvan is veerkracht. En we hebben er allemaal wel een gevoel bij, maar als ik jou toch vraag om even dat uit te leggen, hoeft niet een definitie te zijn, maar wat...
Nou, kijk, de overkoepeling, veerkracht is omdat mensen daar het meest bij voelen of de beste associatie hebben, veerkracht, als je dat letterlijk veerkracht, het kracht van de veer. Dus wij vallen, opstaan, wij buigen, deze kant weer terugkomen in de normale status die je eigenlijk wil hebben. Doet het eigenlijk een beetje tekort. Wij kijken naar een paar. Wij denken dat in deze tijd, waarin er zoveel onzekerheid is en kwetsbaarheid is, en waar 70% van de mensen met net iets te veel stress in zijn lichaam rondloopt dagelijks, dan zeggen wij dat het nastreven waard is om te beginnen aandachtig te zijn. Nou, lees aandachtig maar als besef van besef hebben. Snap je wel dat je mens bent? Snap je wel dat als jij wil, dat je dan naar jezelf kan kijken. Hé, dat is grappig, daar staat Erik. Eén keer lichaam, één keer hersenen. En mijn bewustzijn kijkt daarnaar. Oh, wacht even, mijn hersenen zijn een instrument van mij dus eigenlijk. Nou, dat besef van besef. De tweede is, snap je dat je autonoom bent? En eigenlijk is dat je gewoon eigen keuzes kan maken. Dus dat de wereld jou niet, dat is een overtuiging uiteraard, maar dat de wereld je niet overkomt, maar dat jij oorzaak bent van je eigen gevolg. En in de derde plaats, adaptief. Nou, zonder adaptiviteit waren we evolutionair, waren we natuurlijk al lang uitgestorven. Ja. Het feit dat we adaptief zijn, is dat we ons kunnen aanpassen aan omstandigheden die ons worden voorgeschoteld. Ja. Dus dat de buitenwereld doet. Niet altijd invloed op, maar wel hoe je de betekenis aan geeft, wel hoe je aandacht richt. Nou, dat stukje daar naartoe, omdat we natuurlijk wel snappen van ja, leuk, ik stel een doel en wat denk je, gaat niet door. Nee, dus moet je veerkracht tonen. En als je dat dus, en daar zijn, enerzijds heb je daar middelen voor om welzijn in je binnenwereld te realiseren. En dat kan met gedachtencontrole te maken hebben. En aan de andere kant om nou, je doelen te bereiken in de buitenwereld. En daar krijg je ook van, daar speelt ademhaling als tool, specifieke tool voor veerkracht, een hele grote rol. Ik bedoel, een fantastische interventie op je autonome zenuwstelsel. Nou, dat is toch mooi dat dat is.
Ja.
En nou, dat is onmiskenbaar. Mensen voelen ook van, hé, als ik dat doe, ja, dat is tastbaar, dat is echt. Ik voel me daar rustiger voor of ik pomp mezelf daarvan op. Maar dus het is wat wij noemen dan veerkracht over de samenleving verspreiden. Maar eigenlijk gunnen we iedereen is het besef dat hij aandachtig is, dat hij autonoom en adaptief is. En dat zoals wij dat wel zeggen, kan niet zo zijn dat wij onszelf niet zo goed kennen als onze mobiele telefoon.
Ja, dat las ik ergens in de Instagram post, vond het heel goed. Tegelijkertijd dacht ik ook, ja, maar het menselijke, de mens is toch wel wat ik bedoel, ik vind een iPhone ook machtig mooi. Maar de mens is toch wel wat ingenieuzer of ingewikkelder, laat ik het zo zeggen.
Nee, dat ben ik helemaal eens, Giel. Maar je zou, hoe ik dat bedoel, is als je nou, ik vind sommige instellingen, als je een deep dive neemt in een device, denk ik zo, zit ik hier helemaal in dit menu.
Ja, eens.
Nou, het enige wat ik dan zeg, als ik op biologie kijk in het boek van mijn zoon en dan zie ik iets iets wat onder op de zeebodem leeft, super interessant overigens. Hè? Maar dan denk ik, oké, voordat we dan met die volledige interesse in die buitenwereld gaan, kun je misschien hem ook uitleggen hoe jouw balans tussen serotonine en dopamine werkt? En wat de rol is van jouw mobiele telefoon daarin? En dus zonder daarin belerend te zijn, zijn het toch simpele wetmatigheden uit te leggen aan kinderen dat stress niet iets is waar je bang voor hoeft te zijn, maar dat heel helpend kan zijn, omdat er blijkbaar iets op het spel staat voor jou dat je belangrijk vindt. En dan moet je moed tonen. En dat is heel fijn. En nou goed, dat hele verhaal, zo moeilijk is dat niet. Dat vind ik nou niet echt nog een mega deep dive. Maar denk ik, joh, dat verhaal wordt nog niet zoveel
crazy,
verteld.
Hè?
Ja. Gek eigenlijk, hè?
Ja, dat is echt.
Ik zou willen dat ik toen wist over mezelf wat ik nu weet. En ik denk dat er zit een bepaalde leeftijd aan. Ik denk vanaf een jaar of 15, 16, stel jezelf toch ook wel eens de vragen van, oh, wat gek, hè, de dood. Ja, is gek, hè? En wat gek, waarom denk ik dan eigenlijk? En hoe komt het dat ik nooit hoef na te denken over te ademen? Ik dacht dat vroeger wel eens. En toen had je nog niet zoveel, werd je er bijna bang van. Maar inmiddels zou je ook kunnen denken, nou, als je dat is goed uitlegt en dat jongeren bewuster worden in het maken van keuzes, dat is vaak wat het wordt al aan ze gevraagd als ze 14, 15 zijn waar ze gaan studeren. Jongens, waar gaat het over, joh?
Ja.
Maar heb je wel al genoeg überhaupt zelfkennis opgedaan om te snappen waar je een keuze op baseert? Nou ja, goed, er is zoveel te vertellen aan die leeftijd. En dat willen we heel graag doen. Dus we gaan ook echt ook inzetten op
jong.
Op jong, maar ook op studenten en op gemeenten. Maar uiteindelijk is het ook, we hebben ook leden op het platform, die mensen zijn 55. Die hebben ook iets gezien. En dat is juist het mooie. We zijn allemaal mens. We hebben een label mens. Ja. Dus die systemen zijn gelijk.
Ja.
Alleen je levensfase is anders en je vragen zijn anders. Dus er is voor ieder wat wils, denk ik.
En jouw zoon is in die leeftijd, hè? 15, 16, wat je net zegt.
Ja.
Wat, hij leert dus niet op school. Of wel?
Nee, hij gedraagt zich op school zoals, nou, bijna zoals zijn vader dat ook deed. Dat durf ik bijna te zeggen. Hij heeft enorm interesse in het leven. En dat ik herinner me dat ik op zijn leftijd, of nou, iets ouder was ik, toen zei ik, ja, oké, als ik dus nu naar het Korps Commandotroepen ga, Ik was 18 of 19. En ik ga niet studeren. Toen heb ik op een gegeven moment tegen mezelf gezegd, oké, de wereld is mijn school en ik bepaal naar welke les ik ga. En dat is tot op de dag van vandaag zo geweest. Alleen de jeugd van nu heeft steeds meer toekomst. Heeft echt een beeld bij toekomst. Dus als ik op internet kijk, dan krijgen ze acuut beeld bij, hey, een potentiële context zou er zo uit kunnen zien, waardoor het bijna voor het grijpen is. Maar het is allemaal, het is nog allemaal buitenwereld, waardoor ze dat die weg ernaartoe, genaamd school, is een mega hobbel. Jeetje, ook okay, deze hobbel, want ik moet daar namelijk naartoe. Ik ben iets ouder dan Erik, maar ik heb vooral fantasie. Ik kon nog niet precies zien, maar ik kon me een beetje verbeelden en daar moest het dan naartoe. Maar nu hebben zij toch een ander gevoel van urgentie. Hey, kom op, het is daar en dan gebeurd. Dus, hoezo ben ik nu hier? Dat stuk ertussen, hoe overbrug ik dat? Dus ja, ik vind dat hij zich op sommige vlakken gedraagt zoals een puber zich gedraagt. Nieuwsgierig, sommige dingen geen zin. Toch dat je denkt egoïstisch. Maar het is gewoon vooral met jezelf bezig. Ja. Maar wel passies. Dus ik, het enige dat ik bij... het is bij beide kinderen. Wat ik echt... wat ik wil, is dat ze hun passie leren ontdekken. Weet je, voel maar waar het zat. Je hebt allemaal innerlijk kompas en dat je denkt, hey, hier, als ik voel dat ik hier goed op ga, oké, eerst dat, voel je dat echt goed? Is dat blijvend? Ga er maar achteraan. In plaats van mensen die alleen maar op school zitten, maar eigenlijk iedere keer afvragen, ja, maar is dit wel eigenlijk, ik weet eigenlijk helemaal niet waarvoor en waartoe. Nee. Ik vind het interessanter om je passie te zoeken dan wat anders.
Nou, denk ik dat het, als het gaat over echt feitelijke biologie zaken die intern zijn, zoals bijvoorbeeld ademhaling, vind ik een goeie. Maar ergens, ja, wat jij zo mooi daarnet schetst, besef van besef. Hè, dus dat is, bijna, dat is echt wel een spirituele gedachte, zei je, hè, is dat? Ja. Ja, daarbij is de school, of is het leven de school, weet ik niet of je dat nou, of heb jij zoiets van, dat moet ook een les zijn eerder op school?
Nou, ik denk, en er zijn mensen die zijn ook bezig met de filosofie voor kinderen, ja, op de lagere scholen. Ja. Maar ik denk dat persoonlijke ontwikkeling, dus scholen zeggen vaak, we stellen het kind centraal. En dan zeg ik, nou, laat dat kind zichzelf eerst maar eens centraal kunnen stellen. Zodat hij denkt, wie ben ik nou? Wat kan ik nou? Wat zijn mijn tools? En hoe kan ik dat volgen? En begrijp ik dat? En luister ik dat nog een keer? En krijg ik daar dan een cijfer voor? Nee, maar ik wil gewoon ook nog andere kennis in je pompen dan alleen maar de waar Appelschaar rode school ligt. En nou, overdrijf ik wel een beetje. Maar dat vind ik ook belangrijk en bewust. En heb het daar dan een keer over met elkaar. Waarom kies jij dan dat? Waarom doe je wat je doet? En begrijp je wel dat het enige waarom jij nu minder waardig voelt, of dat is ten opzichte van anderen, is omdat jij anderen een bepaalde betekenis toedicht. Maar dat hoef je niet te doen. En dat doe je zelf. Hoe komt gedrag tot stand? Nou, dat is heel interessant om daar, omdat kinderen is op een, of het jongeren, goed uit te leggen, omdat ze dan stabieler in het leven staan. En mind you, er is echt, als het gaat over mentale gezondheid van jongeren, daar is echt veel over te doen. En ik denk dat daar heel veel mensen in ons land zijn die daar heel erg mee begaan zijn op hun eigen manier, die allemaal bereik hebben op een bepaalde toon of met een bepaalde taal, maar vanuit een bepaalde achtergrond. En daar zou ik tegen zeggen, en ik heb het tegen Bas ook wel eens gezegd, nou, laten we daar een soort, bijna een soort vloedgolfbeweging van maken. Dat het helemaal niet gaat over commercieel of rijk worden. Daar gaat dit helemaal niet over. Maar in plaats van dat die mensen elkaar dan bevechten om een klant, zeg van oké, zullen we eens met een wit vel beginnen? Allemaal, kom maar zitten allemaal. Maakt niet uit hoe je heet, of je nou ja, in mijn geval, of je Ray heet, of Bas, of Sander, of maakt allemaal niet uit. Zullen we eens kijken wat we kunnen doen, bewegen en niet een product, maar een effect bereiken.
Mooi.
Hoe zou je dat kunnen zeggen? Een jongen met wie we ook werken, die zegt dan, ja, Erik, eigenlijk moet je dan een beetje soort dat We Are The World gevoel hebben.
Ja.
Zo moet je
eigenlijk
beginnen. Ja, ik zal wel, maar zonder dat je eerst al zegt, ik ben wel de leider van de pack. Daar gaat het helemaal niet over, joh. Dan ga je kleur bekennen of je echt wil. Ja. Of je echt zegt, ja, maar daar is het mij ook echt om te doen. Ja, en er zijn er zat. Ik bedoel, er zijn mensen met zulk groot bereik. Of dat nou de mensen van de grote vechters van Glory zijn. Of dat dan grote acteurs zijn. Het maakt niet uit. Maar als je het beste ermee voor hebt, nou, dan zal er ergens, denk ik, van joh, gebruik dat nou met z'n allen. dat je blijkbaar om wat voor reden dan ook rolmodel bent. Nou, doe er maar wat mee dan. En daar
gaan we. Goeie spirit. Ja, ja, vind ik echt fucking mooi. En hoe, want dan ben ik wel benieuwd, omdat je net zo schetst met je dochter en zo. En hoe vind je het moeilijk om daarin je rol te pakken? Want zij is luttig. Oh ja, je bent nu ook ineens, oh god, de papa op tv.
Nou, ik denk dat zij het soms iets lastiger vinden. Omdat ze daar ook even aan moesten wennen dat, waar normaal gesproken je ook echt over je vader kan zeggen, ja, maar die ouwe, weet je, dat kon je ja, dan is het heel anders als nu een vriendje zou zeggen, hey, graag zien, man, zegt wel wat zin. Als denk ik, kan het nooit zo zijn dat mijn vader
is. Nee, dat is, je vader goed, kan niet zo cool zijn, nee.
Nee, maar ik hou ze heel dicht bij me. Ik ben met allebei heel goed. En zo langzamerhand kun je ze heel, bijna spelende wijze af en toe iets leren van, weet je wat ik eigenlijk bedoel? Dit.
Ja.
Of dan zeg ik tegen mijn dochter, kan je niet slapen? Doe maar een vliegen ademen. Dat lukt eigenlijk altijd. En dan zeg ik een vraag en dan let op, tel maar tot 6. En dan op een gegeven moment denk je, ik ben wakker en is het de volgende dag. Het zijn maar kleine dingen goed. En dat triggert me ook om er simpele taal aan te kunnen geven wat je iemand wil leren. Maar nee, verder gaat het goed hoor.
Maar is er een groot verschil in want kijk, hun leven is geen missie of, nee. Of zijn niet zoals ik even een pupil. Want daar zit toch veel meer gevoel bij. Omdat die
zeker
kinderen zijn.
Beter. Dus
hebben zij ook af en toe zoiets van, ja pa, dit doe je maar lekker.
Nee, ik had daar een mooi gesprek ook over met Sander was dat, in Bulgarije. Toen hadden we het ook over kinderen. Toen zei hij van, ja, en zo is het ook. Toen zei hij van, ja Erik, joh. Hij zegt, uiteindelijk kunnen we ze toch alleen maar echt liefde en vertrouwen geven. En toen zei ik, ja, dat zeg je goed, joh. Ik zeg, dat is het ook precies wat het is.
Mm-hmm.
En als je dat doet en vertrouwen en weet van, joh, leer ook. Hè, in plaats van maak je eigen fouten, maar leer maar. Onderzoek maar, ga maar een keer een grensje over. Maar weet wanneer je de keuze moet maken van wat goed en fout is en wat gevaarlijk is.
Ja,
ja, dat is toch, ik wil zeggen, loslaten. Maar ik ben niet zo'n hele Spartaanse vader.
Nee, oké.
Man niet. De kinderen, eigen pad, eigen keuzes. Je kan ze wel dingen leren. Je kan, want dan zijn je niet piepen, joh. Je moet gewoon even doorgaan. Dat weten ze wel. Ik kan het doel, als het op sommige vlakken gaat, van als jij een doel hebt, ga ik jou eraan houden. Maar jouw doel, hè, niet het mijne. Ik ga je wel helpen hoe dat dan werkt.
Ja. Nee, dat is oké. En over dat bekend zijn zat ik me wel van, toen ik hierover na ging denken over dit gesprek, dacht ik, ja, toen wij elkaar leerden kennen, hè, ik als onderdeel van dat programma en jij was natuurlijk of bent in de scene bekend om wat je doet. En jij kon ons, bekende piepeltjes, heel erg laten zien wat voor gek masker we opzetten in het dagelijks leven. En hoe we bijna gaan geloven dat we dat ook zijn en een beetje dat veld ertussen. Maar ergens is dat voor jou misschien, dat is een vraag, toch ook wel meer gaan spelen. Want ja, jij staat ineens bij de groenteboer en wil iemand met je op de foto.
Ja. Nou ja, dat is als we het terugbrengen naar hoe wij zelf ons gedachtegoed, hoe wij zelf naar dingen kijken. Kijk, het is voor een deel, en jij bent daar ervaringsdeskundig in, denk ik, zoals ik het vertaal. Het is de betekenis die mensen aan mij blijkbaar geven, waardoor zij ander gedrag vertonen.
Ja.
Dat is van hun, dat is niet van mij.
Nee. Maar dus goed, dat is imago, is een beeld dat anderen creëren.
Klopt, ja. Maar dat is het, dat is het dus ook. En als je jezelf heel veel, als je daar heel veel mee geconfronteerd wordt, of je laat dat bevestigen iedere keer, dat mensen van alles vinden, dan kun je zeggen, eigenlijk de vraag is, hoe blijf je trouw aan jezelf?
Mm-hmm.
Dus hoe blijf je zelf integer naar jou? En dat weet jij alleen zelf. Dus als ik weet van, oké, als ik dit terugbreng tot, het is gewoon een gesprek aan een tafel met een gast met toevallig dezelfde interesses als die ik ook heb. En meer is het niet. Waar ik ook ben, ik wil dat zo klein maken. En dat ik denk, ja, hey, een paar stervelingen. Denk je dat iemand nog heeft over dat moment dat Erik wegwijs bij Giel, bij Koekeroe aan tafel zat, of dat Erik Special Forces deed over 100 jaar. Er interesseert helemaal niemand wat, joh. Dat is allemaal maar zo tijdelijk en vluchtig. Dus ik ben altijd wel
de hele tijd dat uitzoomen en inzoomen.
Dat is eigenlijk altijd, maar dat of ik nou missie was om dreigingen kleiner te maken of potentiële angsten, doe ik dan met dit ook. Dan denk ik, ja, wat is dat? Ja. Niet zo, allemaal niet zo belangrijk vinden. Maar en als ik dan denk, ja, als ik het kan, als ik kan helpen met wat ik zeg. En toevallig is dat nog ook mijn persoonlijke missie. Dat ik denk, ja, voordat ik dat tv-programma deed, wist ik ook al. Ik wil graag mensen inspireren, mensen helpen, complexe dingen makkelijker maken. En nu blijkt dat door middel tv-programma, oh joh, je kan een grotere groep bereiken. Nou, dan is dat prima, want dat, dan, dat haalt mij niet af van die missie, want nee, die was er al.
Ja.
Dus ik heb daar ook, dus of, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar kijk, ik ben eind 40, dus je hebt al een heel leven opgebouwd met mensen die heel dicht om je heen staan. Ja. Ik dus ben geen tienersterretje. Dat mensen, dat je op een gegeven moment weet. En je weet niet waarom mensen nou met je om willen gaan.
Nee, exact.
En ik weet al heel lang dat mensen met mij om willen gaan. Gewoon voordat ik dit deed. En dat zijn ook de mensen, die weten ook heel goed dat ik heel veel waarde hecht. Als zij ooit zouden zeggen van, hey, wat ben je nou aan het doen, man? Ja. Dat zou ik echt heel erg vinden. Ja. Dus ik ben heel kritisch op sowieso op eigen optreden. Ik zie wel wat de verlokkingen en de valkuilen kunnen zijn. Overal ja op zeggen, overal zitten, overal de hele tijd van alles doen. Maar het past ook niet bij waar ik vandaan kom, waar ik geboren ben. Dat is de beste nulmeting, is dat ik dan ga ik dan het zaterdag wel eens ga ik naar het voetballen en dan is dat Zwift. En dan ga ik altijd hetzelfde, kom ik binnen, krijg ik het boekje, weet ik altijd, de jongens staan rechts, hup, rechts, oi. Dat, bakkie, smiddags, terug, bier. Het is allemaal, daar ben je gewoon weer precies hetzelfde als wie je altijd was. Ja, en dan denk je, weet je, ik doe dat altijd om, noem het maar, grounded te blijven. Ja. Ga ik altijd naar mijn eigen geboorteplaats. Althans, als ik denk dat ik dat nodig heb, dan ga ik er even naartoe.
Ja, nee, snap ik heel goed, ook zeer herkenbaar. Maar ik denk ook in hoeverre je daar sowieso niet begrip voor had. Maar dat je dan nog meer begrijpt met wel de wat jongere of nou tienersterretjes zijn we niet, maar dat je de valkuilen van daar dus wel ineens belang aan hechten en
exact, dus daar ook voor, want dat zijn ook gewoon jongeren in een bepaalde leeftijd en net als dat als dat is wat ik bedoelde, als bekend zijn het enige is waardoor je bestaat, dan is dat redelijk purposeloos. Dat kan bijna nooit een missie zijn. Je moet toch ergens aardigheid in hebben, in wat je doet, of waar je trots aan ontleent, of wanneer je voldaan bent. Dus dat gun je mensen om dat te vinden. En of je dan bekend zegt zoveel als, er zijn meer mensen, er zijn gewoon mensen die jou kennen, maar die ken jij niet. Dat is het enige verschil, volgens mij.
Ja, nee, dat zo platgeslagen heb je. Is dat het is, en dat is heel goed om te realiseren. Was het zo, of ben je altijd wel in het, ik zeg maar even normale leven. Hoe noemen ze het ook weer? Burlui? Nou ja. Want op een gegeven moment heb jij al zelf besloten van oké, Defensie, mooi, ik heb mijn ding gedaan. Daar waar de roeping er eerst was, ging jij toen al CEO's en zo begeleiden en zo, hè? Was dat nog een soort omslag dat je ineens dacht van, Jezus, wat hebben deze mensen weinig peper in hun reet? Of wat?
Dit is, kijk, dat is met ons werk ook wel altijd zo geweest, dat als je dan terugkwam van een, hele zware missie of lange oefening, en dan zat je gewoon 's avonds ook gewoon gedoucht in de kroeg. En dan dacht je wel eens, dat is gek, hè? Niemand heeft hier door dat ik vanochtend nog daar. Wat gek. Dat is eigenlijk heel gek. Ja. En toen hebben we wel eens tegen elkaar gezegd, maar je mag jezelf daarmee nooit tot norm verheffen. Dat in één keer jouw norm dan, jullie weten niet hoe het is als je, nee, dat weten ze ook niet. Nee, hebben ze ook niet voor gekozen. Ga je daar dan een soort van,
precies.
Dus zo moet het ook een beetje. Dus dat had ik ook toen
ik uitging. Maar ergens kan je toch bijna niet, ik snap heel goed wat je zegt, maar je komt er bijna niet aan dat je gewoon denkt, het is allemaal wel, je hebt gewoon geen idee.
Maar dat is ook de, ergens is, als je jong bent, dan ga je daar een soort tegen aanschoppen. Maar als je ouder bent, ga je ook een soort interesse tonen van, hoe komt het nou dat hij ook denkt dat hij volledig snapt waar het over gaat? Dat hij echt denkt dat hij helemaal gelijk heeft. En dan denk je, wat interessant, joh. En dus daar, het enige wat je aanbiedt is inzicht en perspectief. Je kunt er ook zo naar kijken. Of zegt, wil je dat ik het een keer voordoe? Nou, prima, dan ga ik nu een keer een vergadering A, B of C leiden, zoals wij dat doen. Vergis je niet, Defensie is ook in die end een bedrijf, hè?
Ja.
Dus je hebt het uitvoeren ervan, dat zijn de missies. Maar ergens is het ook gewoon bedrijf met ook zijn eigen makken en ook zijn grenzen. En zijn, Dus naarmate je daar langer zit, kun je het ook soms vanuit de binnenkant als een bedrijf gaan zien. En valt er soms ook nog wel iets te leren van de wendbaarheid van civiele bedrijven. En daar kan niemand iets aan doen binnen Defensie, omdat dat is gewoon, dat is al organisatorisch, gaat dat wat trager. Ja, dat is nog helemaal zo. Ja.
Wat is eigenlijk een van jouw meest kwetsbare momenten geweest op zo'n missie, waarbij je waarschijnlijk nog steeds, nou ja, ik noem het een truc, maar dat is niet echt een truc, maar waarbij je aan het uitzoomen was om het allemaal zo klein te laten zijn, maar tegelijkertijd als je inzoomde wel echt dacht van, hé, mijn leven kan voorbij zijn ongeveer.
Nou, dat is denk ik, als je dat letterlijk zo neemt, dan denk ik dat dat is, ook omdat je dan, ook omdat ik toen nog minder geestelijke bagage had. Ik denk dat dat wel is geweest in 1995, toen mijn toenmalige ploegcommandant, ik was korporaal, dat hij voor mijn neus op een mijn liep.
Waar was dit?
In Srebrenica.
Oh ja.
En dat komt, je is geen ontkomen aan, het is echt. En je referentie is van, knal, denk je van, oh, dat is een... Het is heel stom, denk je van, oh ja, ik kan überhaupt niet. Het is allemaal echt. We zitten hier echt. Dit was een echte knal. Dat kan niet anders dan dat het een mijn was. En je zag het ook allemaal gebeuren. Maar het gaat allemaal zo snel. Ja. En dan sta je eigenlijk als genageld, omdat het lichaam, evolutionair, denkt, beschermen. Kan ik hier ergens door de grond zakken? Maar dan denk je maar een tiende, want op een gegeven moment weet je, ja, dit is het dus. Nu moet je dus thuisgeven. En je leert ook, en dat heb ik echt niet goed gedaan, hoor. Maar je leert eigenlijk om te bevriezen, prikstappend voorwaarts te gaan. Want je wil voorkomen, en dat moet je ook, je wil voorkomen dat er nog iemand meer, is. Ja. Maar je kan niet zien. Dus het is een onzichtbare vijand. Dat maakt het lastig. En toen zijn we daar toch, nou, vanuit een soort gevoel van, die gast moet daar weg, man. Die moet daar weg. Zijn we daar allemaal naartoe gegaan, veel te hard. Hebben we hem helemaal verbonden. En dus je ziet dan ook echt iemand van vlees. Je ziet ook echt van, ja, dit is nu echt. Het is allemaal niks, geen casus die je dan moet opnemen. Het is allemaal echt en het is allemaal echte emoties. En dan denk je ook, ja, dat kan ik dus nu ook gaan zijn, want we zitten hier nog in. Het is niet dat we er in één keer uit zijn. Dus dat voor het uitzoomen is dan daar geen plaats, want je moet handelen. En uiteindelijk moest hij ook met het hele stuk weer terug door, ja, weet jij veel hoeveel er nog liggen. Nou, dat zijn hele lange meters. Maar dus daar voel je dat wel echt. En het uitzoomen en het relativeren, dat komt daarna.
Ja.
Want wat doe je hier dan mee? Wat doe je met deze gebeurtenis in de toekomst? Want als je dat, weet je, je kan, wij waren de dagen daarna best wel, ja, zoals wij dat noemen, spichtig. Dat je de simpelste route al dacht dat er van alles lag. En toen zei mijn hoge commandant, zei, Erik, als je hier wil blijven werken, dan adviseer ik je, daar moet je doorheen gaan lopen. Want anders kun je net zo goed stoppen, dan wil je nooit meer. En dat is ook zo. Dus dat hebben we een plek gegeven. Hè? Dus ik kan het heel goed tevoorschijn toveren. Oh ja, want je vraagt het nu. En dan berg ik dat weer op ergens in een ander kastje. Maar ik weet dat dat wel een moment was dat je echt even, iedere vezel, dat je ook elkaar aankeek, allemaal lijkbleke koppies. Hè? En dat je dat dan ook zei, want ergens zit er toch altijd wel een moment van een, ja, bijna, ja, ik vergeet ook dat ik naar zo'n gast liep en op de weg terug van, zo man, zie je wit man? Nee, moet je eigen bek zien, joh. Dus dat is wel heel surreal. En dat is ook omdat dat eigenlijk je anderhalf jaar daarvoor, zat je gewoon nog op school. Dat is het gekke.
Ja.
Zat je op school en had je hier nog nooit van gehoord, van dit soort dingen. Dat je, wow, dit zijn dus keuzes. Wat is dit, joh? Het is niet alleen maar jongensboek over de wereld vliegen. De inzet is hoog. En dat had ik toen wel al snel in de gaten, dat de inzet wel hoog was van het spel.
Mooi, man. En ook hoe je de nou ja, humor, de kameraadschap, de kracht daarvan beschrijft. En hoe zou je terug naar onze, nou ja, ik wil niet zeggen gemakkelijke levens, maar wel in vergelijking met deze letterlijke oorlogszone. Die spichtigheid, dus om niet, ja, dit een trauma te laten zijn. Ja. En het inderdaad, zoals je net mooi schetst, in een hokje te stoppen. Wat, ja.
Nou, kijk. Als ik daar de Holy Grail voor zou hebben, dan zou ik het iedereen geven. Ik denk dat het ook persoonsgebonden is wat iets op dat bepaalde moment met je doet en hoe het imprent en hoe het zich opslaat. Ik kan alleen zeggen hoe ik het heb gedaan. En ik ben blij dat ik in staat ben om dingen uit het verleden die heftig zijn, maar dat geldt met alle gebeurtenissen, om dat redelijk goed te ordenen. Dus ik ben ook niet van de heimwee of dat ik hang aan verleden. Want als je dat heel erg, als je echt hang naar verleden hebt, als je daar constant bent, zou ik bijna zeggen, is eigenlijk zonde van mijn tijd. Het is heel plat gezegd. Dus de vraag is, heb je genoeg gedachtenkracht om ergens anders op te focussen, waarvan je denkt, ja, dit is wel relevanter. Maar als ik iedere keer aan verleden moet denken en dat geeft mij een stemming die ik eigenlijk niet wil, ja, dan durf ik toch op sommige vlakken te zeggen, ja, denk dan eens wat anders. Ja, maar dat is heel gek. Nee, ja, het is, maar kan wel. Ja. Ik bedoel, we zeiden net, trainbaar, hè?
Ja.
Trainbaar. Dus, dat doet niets af aan het feit, laat ik het even onderstrepen, dat er gewoon mensen zijn met trauma die er dagelijks last van hebben. Ik kan alleen zeggen hoe ik omga met mijn eigen gedachten als ik denk, iets is niet helpend. Hey Erik, waar zit je nu? Oh, zit je in het verleden? Nou, wat doe je daar dan?
Heeft geen zin, kan niet geen zin worden.
Nee. Of zit je in je hoofd? Denk ik, oh joh, ik heb nog zoveel te doen, morgen ook dit, dat. Ha? Ga uit je hoofd. Ga dan in de buitenwereld. Daar, als het daar beter is om je aandacht te richten. Hey, voelt beter? Ja. Dus je bent je eigen, het gaat niet altijd vlekkeloos. Maar het is wel, ik weet wel waar de sleutels liggen. En daar maak ik wel gebruik van.
En is het dan, heb je in die tijd bijvoorbeeld ook, want dan merk ik voor mezelf dat daar veel valt te halen en ik inmiddels wel wat meer gehaald heb, ook in het letterlijk voelen, ik zit mezelf hier ook aan te raken, of tranen laten gaan, of is dat iets wat jij kan, of wat jullie daar dan doen, of is het toch wat rationeler?
Nou ja, ik weet niet of dat rationeler is. Ik kan mezelf echt wel geraakt, dus wel super omgevingsgevoelig voor andermans gevoel. Hè? Ook met jullie, ook met zo'n aflevering. Dat is waarom wij beleven wat we beleven. Of daarom komt iets binnen wat iets binnenkomt. Is omdat het allemaal vanuit gevoel gevoeld wordt. En hoe dat dan, en dat is, ja, dat is mooi, hè? Dat zie je allemaal niet.
Nee.
Dat is niet meetbaar voelen, nee, maar het is
heel
het wel.
Spiritueel.
Ah, dat is mooi. Ja. Dus als dat al spiritueel is, dat we niet zien. Ah,
ja.
Maar dus ik kan mezelf redelijk ergens uitdenken. Dus ik, ja, ik moet heel even ergens, ik ga even, in die onmetelijke hoogte neem ik mezelf dan mee om in staat te zijn. Denk ik van, oké, kijk jezelf nou op die boven Flevoland, hoog. Net zolang tot ik, dat je daar ook echt bent en zie dan dat die bol met een bloedgang door het hele al aan knallen. En dat ene beetje, jongen, daar ben jij dan. Dus al die andere mensjes, die wezentjes, die bewegen ook allemaal op die aardbol. En jij zit hier op dat bankje. Doe niet zo belangrijk, joh. Dus ik maak het dan eigenlijk volslagen irrelevant. Ja. Daar doe ik dan ongeveer 4-5 minuten over. En dan zeg ik, oké, kan het weer? Ja, kan weer. Nou, dan ga ik. En dat kan. Ja, ik vind het voor mij werkt dat. En heel veel andere dingen. Dus of het nou adem is, dat doe ik ook. Maar bijvoorbeeld, Bas die kijkt ook, die gaat natuurlijk lachen. Hij weet wat ik ga zeggen. Kijk, ik doe ook wel eens een koude douche. Maar ik heb daar een bloedhekel aan. Ja. De dag dat ik zeg, oh lekker joh, zo lekker weer onder dat ijskoude water met de pijn in mijn kop van de kou gestaan. Nee, dat is het niet. Maar ik doe het omdat ik weet dat het goed is. En dat het voor mij heeft dat een soort rebootend effect. Dat is de reden waarom ik het doe. En ik wil het vanuit vrije intentie. Draai open kraan, stap onder, incasseer, niet weggaan. Dat is waarom ik het doe. Omdat ik weet waarom het, maar dat ik er een fan van ben. Nee. Dus zo heeft iedereen zijn eigen, misschien zijn eigen dingetjes of trucjes of is het one way of kan
nee,
ik
nee,
hoe
ja,
doe jij even, wat ik me dan afvroeg een beetje wat gesprek van maak. Je hebt zoveel mensen hier aan tafel en al die mensen hebben hun eigen ervaringen en dus hun eigen overtuigingen en invalshoek en dat werkt voor hen. Jij bent in de regel, zoals ik je observeer, een hele nieuwsgierige vrager En ook omdat je veel, je experimenteert veel en op reis veel. En ook een zoeker.
Ja.
Vind je uiteindelijk, want we komen zo wel op van die boeken, maar vind je uiteindelijk zelf ook iets? Wat vind jij dan?
Ja, dat is een mooie vraag. En dan ook een vraag die gelijk, voor onrustige gevoelens zorgt. Kijk. Ik zeg altijd, ik vind het gewoon heerlijk om te leren van wat je kan doen.
Mm-hmm.
Ik voel niet gelijk de verplichting dat zelf ook te doen. En ik pik daar voor mezelf uit al die gesprekken die ik hier aan tafel ben, denk ik, dat is leuk. En dan, koud douchen is een concreet voorbeeld van iets waarvan ik dan echt wel heb geleerd. Ja. Dat ga ik doen. Dat voelt ook goed. Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind nog steeds de hel. Maar het voelt blijkbaar elke dag leuk om even die hel opgezocht te hebben.
Mm-hmm.
Maar ik ben wel, dus ik vind het echt een mooie vraag. Ik begin er wel ook een soort grenzen in te krijgen. Ja. Wat selectiever te worden. Te denken, oké, dat is gewoon niks voor mij. Ik ben nou eenmaal zo. Maar ik ben heel gelukkig met het zoeken, zeg maar.
Ja, oké. Dus je het zoeken zonder vinden. Dat kan je echt prima.
Ja. Ja. Dit is een mooie,
Nee, maar dat is ook... Dus ook dat er sommige vragen blijven bestaan... en ook verschillen blijven... dat het ook oké is. En want nu bijvoorbeeld... nu ben je best veel op reis.
Ja.
Bewust om iets ook op te zoeken... of gewoon een soort van... leuk, even weg hier of ergens naartoe.
Nou, kijk, het is... als je het zo zegt... dan is Special Forces in de hele reis van mijn leven... zou je kunnen zeggen... een hele mooie ankerpunt geweest... waarbij nog meer de vraag kwam... wie ben ik zonder die radio?
Ja.
En ik weet niet of jij het nog herinnert... maar het heeft op mij heel erg indruk gemaakt... dat op de vreselijke manier dat ik eruit ging... blijf ik voor mezelf vreselijk vinden. Omdat ik gewoon denk, wat stom, wat dom. En ik weet dat jij gewoon nog even zoiets zegt van... want ik zat daar ook nog een beetje om me heen te slaan. Ja. Wat is dit voor een kermis en dit en dat... Dat jij zegt, maar dat is misschien jouw probleem. Dat is iets wat mij op een mooie manier achtervolgd heeft. Waarbij ik dacht, alles wat ik doe met de radio en zo... dat is wel ergens goed voor en ik snap het ineens veel meer. Maar wie ben ik als ik dat niet doe? Mm. Nou, ik zit midden in dat jaar. Ja. Ik weet het antwoord nog niet. Ik ben nu hier even geland in, gewoon thuis om gesprekken op te nemen... Het heeft het alleen maar een soort onrustiger gemaakt, moet ik zeggen. Ja. Maar wel, ik ben veel rustiger in die onrust. Omdat ik denk, grappig. Ik zie het
wie ben ik is eigenlijk een soort identiteitsvraag. Maar heb je ook wel kun je ook wel je passie duiden? Van waarvoor is Giel Beelen op aarde?
Nou. Ik denk het.
Ja?
Ik denk ik denk wel dat het heel erg met... wat hier ook letterlijk gebeurt... met verbinding te maken heeft... en met vragen te stellen... en niet bang te zijn... dat mensen er iets van vinden.
Ja.
Denk ik.
En daar past... en dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... daar past dan het middel radio... past daar ook nog best...
past daar heel goed
heel
bij.
Goed bij. Ja.
Heel goed bij. Alleen, het is lange tijd... omgekeerd geweest... waarbij ik... ik was alleen maar dat mannetje van de radio. Ja. En toen ik dat wat minder leuk begon te worden... vinden, doen. Dat is het moment van koekeroe geweest... om deze gesprekken te gaan voeren. Omdat ik gewoon dacht, hoe de fuck? En daarom was het super tof om...
Lekker maar, zoeken dus.
Wat zeg je?
Lekker zoeken zonder
lekker
vinden.
Lekker zoeken, En als ik hem dan toch wel gelijk even koppel... want jij maakt er bijna wel echt een soort purpose... het is ook wat we allemaal nodig hebben... maar wat is jouw zingeving dan van...
Ja, dat is dus wat ik wel zei. Dus als ik denk van... ik wil graag helpen. Mensen helpen dingen uitleggen. En dat helpen, dat kan op heel veel manieren. Maar dat je denkt van... ik heb een gesprek gevoerd met mensen. Of ik geef mensen een ervaring. Door welk middel dan ook. En daardoor kunnen ze vooruit. Of kunnen ze of hebben ze meer begrip. Of is een probleem ontrafeld.
Ja.
Dat ben ik gek op als er echt gekke problemen zijn. Of onoverzichtelijke situaties. Ja, van ik denk, dat nul terugbrengen tot nul. En dat iedereen denkt, is dat. Dat vind ik... dus als het is van mensen inspireren met zinvolle materie, zinvolle informatie om ze een makkelijker leven te laten leiden, dat toch al zo bar weinig voorstelt. En als ze daar dan een geruste gedachte bij hebben, denk ik, ja, dat is wel wat ik hier zou willen doen. En eigenlijk, daar kom je dan later wel achter. Maar want in het begin dacht ik ook gewoon, ja, oké, weet je, mijn identiteit, ik ben heel nieuwsgierig, ik ben ontdekker. Ik wilde dus de wereld van Special Forces. Identiteit is ook, ik ga niet met 80.000 anderen in de file staan. Mijn leven is te bijzonder. Het moet altijd wel, het moet anders dan anderen. Dat heb ik altijd wel gevoeld van, ik moet voelen dat het uniek is, het leven. Dat heel gek is dat, terwijl ik vind iedereen even uniek. Maar ja, als ik het allemaal zelf betrek. En dan ga je ook het samen, het nieuwsgierige, grenzen opzoeken voor de juiste redenen. Dus als ik dan denk van Special Forces, ja, laat ons dan af en toe maar de grote internationale scheidsrechter zijn. Ja, kun je ook zeggen, ja, wie zijn jullie dat jullie dat vinden? Ja, klopt. Toen dacht ik zo.
Ja.
En die kernwaarden, zoals wij dat hebben, dus ook vooral trouw zijn ook aan jezelf, maar ook trouw aan elkaar. Ja, dat zit er altijd wel in en moet tonen. Want het is toch een beetje zo dat als je dan ergens bent, dan weet je gewoon, ja, ze kijken toch weer naar ons.
Ja.
Want ik denk van, ja, als er wat is, doen jullie dan nu wat? Ja, dus dat is ook een soort van bijna gewoonte, dat je dat dan ook in dagelijks leven, dat er altijd wel de oplossing, of dat, nee, dat is helemaal niet waar soms, hoor, maar dat je toch denkt, oh, de oplossing zal wel van ons komen. Of dat nou van dus hij heeft niks met mij, maar met al ons soort. Ik weet, heel veel die voelen dat toch. Want ze denken, ja, wij kunnen verschilmakers zijn, omdat we toch net een grotere referentiebak hebben dan anderen. Laten we ons voordeel daar dan maar mee doen.
Ja. Nou, en het mooie is, ik zeg dat omdat ik dat ook wel zo heb gevoeld toen ik met jullie werkte. En nogmaals, het is een televisieprogramma, maar dat neemt de processen, zijn nog steeds zo echt. Dat moet tonen. Ja, je zou het, als je het nu zou zeggen, en ik weet dat het niets is, maar je zou het kunnen voelen als jezelf, zeg maar, erboven, de verheven zijn. Maar het is eigenlijk juist, vind ik fucking mooi, veel meer een soort nederigheid van.
Je maakt je, nou, dat zeg je goed. Kijk, moet tonen. Hè, dus je bent, dus je hebt een bepaalde mindset, een doel. En dus je weet, oké, om dit doel te bereiken zal ik moeten tonen. Blijkbaar is er iets, staat er iets op het spel voor jou. En dus zul je zelf kwetsbaar worden. Dus moet tonen, daar is er iets wat angst is. En dus word je kwetsbaar. Maar daar is de leercurve het grootste. Dat heeft ook met de afgifte van adrenaline te maken. Dat je dus hoe meer uit die, ik kan het woord bijna niet meer horen, nee, maar ja, dat komt zo met, ja, hoe meer je ook kan leren. Maar dus je wordt ook kwetsbaar met het tonen. Want anders stond er ook niks op het spel. Nee. Het is gewoon een ding van, ja, ik ga iets het hoofd bieden. En dan zegt het lijf vaak, gaan we niet doen. Want wij zijn van de firma besparing van energie en het vermijden van problemen. En jouw dingen zeggen, ja, gaan we wel doen. Ik ga nieuwe ervaring, ik ga leren. Nou, die frictie, nou, die wint dan. En als je dat doet, ja, wat voel je dan? Dan voel je trots. Dan voel je, je doet het toe. Want jij hebt het met jouw twee benen, jouw twee armen, jij hebt dat gedaan. Maar dan ga je rechterop van lopen. En dat is de reden dat je denkt, dat je daar soms ook een haat-liefdeverhouding mee hebt met dat doen. Maar als je dat vaker doet, dan kost het jou op een gegeven moment ook niet meer. En niet eens meer dat idee van, ja, ik heb helemaal niet het idee dat ik moet aan het tonen ben, joh, nu. Ik ben gewoon aan het doen wat ik altijd doe. Dat is het onderdeel geworden. Dus je kunt moediger worden, kun je ook trainen. Maar ja, de eerste meters zijn het hardst. En dat volharden, ja, dat is wanneer motivatie ook wel eens een keer niet thuis geeft. Nou, dat is discipline. Dat is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, dat wil je ook zelf.
Ja.
Wees jezelf dankbaar dat je dat dan voelt.
Dat is de game, ja. Nou ja, dan zijn we alweer bij het koud douchen, wat een hele mooie afgeleide is van een soort van moed tonen. En voor mij een dagelijks momentje waarbij je echt nog elke keer moet ik over die grens heen. Maar ja, ik zal het doen. Mijn vraag is altijd, en ik weet het, want je hebt daar bij Kai iets over gezegd, dus ik vond het eigenlijk super grappig. Maar ik dacht, ja, ik stel die vraag altijd. Heb je een ochtendroutine?
Toen zei ik ook nee, hè?
Ja, toen zei je nee.
Ja, ik ga nu wel weer. Nee, dat heb ik gewoon niet.
Nee.
Nee, dat is
maar ik zal me ook te bedenken,
zelfs in de ochtend wil ik ook adaptief wat me voorschotelt. Soms denk ik, oh, ben ik wakker. Soms zijn er dan wel of niet mensen wakker.
Ja.
En dan doe ik wel of niet koffie. Of dan, of dan denk ik, vandaag ga ik, dan denk ik, oh, vandaag moet ik even, vandaag ga ik bewust wel even hardlopen. Want dan weet ik, dan ben ik rustiger omdat ik daar naartoe ga. Dus ik denk dat ik het een beetje afstem op
Maar is routine, is dat, want dat zat ik te denken, is dat de dood letterlijk misschien bij in
Nee hoor, daar is het niet voor joh. Nee, er zijn ook mensen die, ja, misschien is het nu vloek in de kerk wat ik zeg, maar als mensen denken dat iedere Special Forces operator of ex, dat hij iedere dag om 5 uur eruit gaat en dat hij zijn bed opmaakt en dat hij dan 100 kilometer gaat hardlopen. Nee joh. Maar is daarmee routine onzin? Nee, helemaal niet. Het is super functioneel. Want in een missie heb je gewoon die missieroutines.
Ja.
Dus dat zijn je gewoontes. Maar je doet ze als het nodig is. En als het niet nodig is en het hoeft niet, dan denk ik van oké, op hoofdlijnen routine is dat je toch onder de douche gaat en je aankleedt en je gereed maakt voor wat je ook wil gaan doen.
Ja.
Maar niet een bijna neurotische routine, nee. Dat heb ik niet.
Hoor. Nee, dat begrijp ik ook, want dat zou wel degelijk killing zijn op het moment dat je niet kan inspelen op de situatie.
Nee, dus ik zeg dat zo een plan is een frame en geen script.
Ja.
En een goed frame, daar kunnen altijd aanpassingen aan worden gemaakt en laat altijd ruimte voor goede initiatieven.
Ja.
Als het een script is, dan is het A vol, B vol, C enzovoort.
Ja. Maar tegelijkertijd, en dan zijn we heel erg in, god, die dingen aftoppen.
Ja.
Ik bedoel, er is wel een soort structuur van een soort
Lekker.
Dingen die je straight moet hebben.
Klopt. En dat is dus wat wij daar nabootsen. En het is allemaal vanuit authentiek gedrag van ons als instructeurs. Dat is die sfeer waarin zo'n opleiding plaatsvindt. Die opleiding vindt plaats met een reden. Reden omdat we mensen gereed willen maken voor een verblijf en uitvoeren van activiteiten in een gebied dat heel onzeker is, heel kwetsbaar, heel vijandig enzovoort. Dus daar zijn de geestelijke en lichamelijke uitdagingen groot. Terugredenerend is dat waarom we doen wat we doen. Omdat eigenlijk, als jij niet regelt wat je mee moet nemen, dan denk ik van, hé, wacht even. Zit ik wel mijn best te doen met water, maar jij moet nu van mijn water hebben. Dat is niet erg dat ik het je niet gun, maar daarmee maak je ons kwetsbaar. Want als we het nou allemaal vergeten, dan zijn we allemaal al verslagen voordat we überhaupt iets gaan doen. En dat is maar een klein voorbeeldje. Dus is het dan erg om elkaar te helpen? Nee, ook niet. Maar is het erg dat we steeds dezelfde moeten helpen? Dat was jij bijvoorbeeld. Ja, dat wordt het vervelend.
Ja.
Snap je?
Dus ja, ik lach erom, maar ik hoor Bas gewoon zeggen, loop niet te kutten.
Ja, precies. Ja. Maar dat was ook dat. Maar je ziet dat dan ook. En dan wordt het op een gegeven moment een last voor een ploeg.
Ja. Ik moet heel even plassen. Wil jij nog wat drinken?
Watertje, lekker. Zijn we al begonnen eigenlijk? Dankjewel. Heb je weer een goede vraag verzonnen op de wc?
Ja, dat is altijd wel even een break met. Ja, normaal gesproken is de plasbreak, die stel ik heel vaak nadat we het over de boeken gaan hebben. Jij was er van tevoren heel duidelijk in. Ik stel altijd de vraag aan iedereen, welke 3 boeken zijn in jouw reis als mens van belang geweest? En jij hebt geen 3 boeken. En dus is de vraag, waarom heb je geen 3 boeken?
Ja, kijk. Ik denk dat er een paar redenen zijn. Ik lees heus wel eens wat. Een aantal pagina's denk ik, oh, interessant. Maar niet van, oh ja, als mijn huis in brand staat, dan neem ik die mee, want die zijn heel betekenisvol. Kijk, aan de ene kant wil ik mezelf misschien wel wijs maken, maar voorhouden om zelf ook gedachten te creëren zonder altijd maar andermans werk tot me te nemen. Omdat je denkt, wat vind ik nou eigenlijk? Daarom vroeg ik, wat vind ik nou eigenlijk zelf? Ik kan alles wel lezen.
Ja.
Maar dan ga je iedereen, ik ken zat mensen die papegaaien allemaal quotes na.
Ja.
En denk, oh, dat heb je daar gehoord, dat heb je daar gehoord en dat heb je daar op mijn podcast gezien. Ja, en dan denk ik, maar doorleef je het dan ook echt? Dan vind je het dan ook echt? En dat wil niet zeggen dat ik het idee heb dat je volslagen nieuwe gedachten kan maken. Maar om maar een, of hij nieuwe gedachten, maar sorry, dat je iets nieuws uit kan vinden. Maar het is meer, doe maar de metafoor, jij komt uit de muziek. Die piano heeft volgens mij 88 toetsen. Ja. Maar nog niet ieder lied is gecomponeerd. Nee. Dus alles is er toch al. Maar nog niet iedere combinatie van gedachten en woorden is gemaakt, waardoor er echt wel iets nieuws kan ontstaan, maar het was er wel al. Dus is het dan allemaal dat wat je als mens zegt, is dat dan allemaal nieuw? Of heb je als mens een hele eigen visie? Nou, daar gaat het niet om. Als het maar voor mij eigen is, als het maar voelt dat ik denk, dit heb ik voor mezelf zo verzonnen. Ik ben niet andermans doelen aan het nastreven. Ik ben niet andermans taal aan het napapegaaien. Dit is wat ik vind.
Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek, maar alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroe.nl/boekenkast. Maar ik heb een extraatje, want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Next Story, waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan hebben we het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl/boekenkast om 50 dagen lang gratis Next Story te gebruiken. Top, toch? Thanks.
Ja. Dus om de metafoor door te trekken, want ik mag ook graag dus luisteren naar wat mensen hebben gemaakt op die 88 toetsen, ofwel wat ze erover hebben opgeschreven. Maar jij speelt liever dan dat je luistert.
Ja, ja. En dan denk ik, hey, dat is een nieuw lied. Want denk je van, maar als dat, dus soms dan zit ik wel, dan was ik iets aan het nadenken, of dan zei ik iets. En dan zegt iemand, oh ja, maar dat lijkt een beetje op dat en dat. Dan moet je dat ook eens luisteren. En dan denk ik, nee, dat hoef ik niet te luisteren dan. Nee. Nee, God, laat mij er maar in de illusie dat ik ook af en toe wel een soort eigen gedachte heb.
Ja, ik vind het mooi. Want kijk, nou, ik had precies hetzelfde toen jij het had. Jij zei dat even heel snel van, ja, toen was ik 18. En dan besef je een beetje dat je aan het beseffen bent. Hè, dus dat is weer heel erg dat uitzoomen. Ik denk, oh ja, Eckhart Tolle. Hè, die heeft daar heel mooi over geschreven in De Kracht van het Nu.
Oh ja?
Dus ik denk, ik wilde jou bijna zeggen, oh ja.
Ik voel me ook altijd, ik ben altijd die grote afhaker. Hè? Dan ben je wel eens op, dan heb je zo'n gesprek. En dan komt altijd van, heb je die en die en die gelezen? Nee. En ik had vroeger geschiedenisleraar. En dan voelde ik me altijd zo'n knuppel weer. Ik zei, heb je überhaupt nog wel gelezen onlangs? Ja, ik lees heus wel. Maar ik ben niet dat ik dan, of heb je dat en dat en dat gehoord? En denk je, wie is dat eigenlijk? Dus dat goed, dat had ik volgens mij wel geschreven naar je. Dat
wel een bepaalde.
Ja, nee, dat genre wel. Dus ja. Het laatste, de hele mooie podcast vond ik dat. Omdat ik dat, weet je, denk ik, ja, dat is gaaf, dat is niet te vatten. Het was van Bernardo Kastroep, van de invloed van kwantum op de filosofie. Geweldig. Dat was met die van Future Affairs, Wouter Noord is dat volgens mij. Fantastisch. Ja, daar kan ik dan, heb ik wel een paar keer geluisterd. Denk, wat zegt hij nou? En, dan denk ik, oké, maar als wij nu 300 jaar terugkijken en we denken van, jeetje, dat die lui toen dat dachten. Wat denken al die mensen over 300 jaar van ons? En kun je erachter komen? En degene die dat nu al roept, die wordt waarschijnlijk nu voor gek verklaard.
Ja, precies. Ja.
Maar wat is het wat je nog niet weet? Ja. En daar ook dan gewoon kunnen berusten dat je er toch niet achter komt. Maar God, ik vind dat een interessante gedachte. En ja, dat dan blijkt, dus wij zitten dus nu aan die tafel, en dat vind ik dan fantastisch, dat er is, laten we zeggen, 0,01% iets aan materie en er is 99,9% niks.
Ja.
Ja, dat vind ik geweldig.
Ja, dat is,
dus terwijl je denkt dat de hele wereld vol zit met zooi, maar dat is maar weinig. Dus er is alleen maar materie voor wat je ziet. En daarvan zegt hij dan nog, als ik het goed vertel, ja, dat is alleen maar het gedrag van de materie is wat je ziet, maar niet zijn aard.
Nee.
En die deeltjes die op onmetelijke afstand van elkaar toch beïnvloeden. Dan is er dus misschien wel een overkoepelend groter iets aan bewustzijn. Wat maakt dat je dan al helemaal niet ingewikkeld hoeft te doen over de dood?
Nee.
Ja, dat is ik ga daar heel goed op, joh. Daar kan ik echt heel lang over nadenken. En dan denk ik, oké, maar wat moet ik dan met die gedachten in het hier en nu? Kan ik er op niet de hele dag in verdwalen? Maar ik kan dan, in plaats dat ik dan de tijd neem om een boek te lezen, dan wil ik daar nog even over nadenken.
Ja, 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 ja.
En dan denk ik, ja, dit was mijn leestijd. Ja,
nee,
zoiets.
En heb je nooit de behoefte, want als je dit zegt, en zeker met over 300 jaar, ja, hoe je het bent of keert, dan zijn boeken of podcasts, maar in ieder geval iets wat is vastgelegd, dus wel handige documenten. Oké, jij hebt nu online iets, maar heb je nooit de behoefte om een boek te schrijven?
Nee, niet echt een behoefte. Nee. Nee, ook dat, nee, het is ook... En dat is eigenlijk ook heel... als ik hem zou hebben, dan zou ik er naar luisteren en dan ga ik het doen. Mm-hmm. Ik kijk wel om me heen en er zijn heel veel mensen die vinden daar ook heel veel... Die halen er heel veel voldoening uit het schrijfproces zelf al.
Ja.
Dat vind ik ook mooi. Bij sommige mensen werkt het ook therapeutisch, zeker bij ex-militairen.
Ja.
En dan denk ik ook van ja, god man, er zijn al zoveel mensen met een boek, met die een boek schrijven vanuit ons soort professie. En dan dacht ik, oh, dan komt Erik Wegewijs ook nog eens een keertje aan. Los van dat ik de behoefte niet heb, maar dat ik het nu wel even genoeg vind. Ja, dat wat we te vertellen hebben, omdat ik toch veel sneller praat en denk dan dat ik het ooit op papier kan krijgen. Denk, dan doe ik het wel zo. En dan hebben we een heleboel op het platform staan en er kan steeds iets nieuws bij. Ja. Dus ik heb niet echt nog...
En over schrijven gesproken dan. Dit was een opdracht in onze eerste serie van Special Forces. Nou, ik raad het iedereen aan om dat te doen. Om een brief te schrijven. Dan kan je zelf ook bedenken naar wie die brief schrijft. Maar dat zou je laatste brief kunnen zijn. Ik moet eerlijk zeggen, het stomme is dat als ik het nu zo benoem, dan denk ik, ja, wat een gekke opdracht. Daar in de heat of the moment en toch ook al een paar dagen onderweg, zat hier geen grijntje nepperij aan of zo. Ik schreef die brief en dit was echt... Dit kon de laatste brief zijn.
Ja.
Een waanzinnige oefening, omdat je daarmee... Nou, ik dacht wel van... Ik weet nog dat ik er in het programma heel weinig over wilde zeggen, want ik had Floor, mijn vriendin, net leren kennen. Ja. En ik denk, ja, fuck you TV, dat ga ik jullie niet delen. Maar het was echt een brief. Heb jij ooit echt zo'n brief?
Ja, jawel. Ja, dan ben je ook wel verplicht aan je thuisfront om ze niet onwetend achter te laten. Maar weet je wat het is ook eens met die brieven? Je moet goed opletten, je moet ook herijken. Want eerst had je een brief en dan schreef je dat je één kind, en dan kreeg je nog eentje. Ja, die moet je wel benoemen. Dus eigenlijk denk je, ja shit, moet die brief... Eigenlijk krijg je een soort nieuwe druk.
Ja.
Dat is heel gek. Ja. Maar dus je doorloopt dat weer. Of als je heel... Ik hou heel erg van muziek. Dan denk je, ja, maar dat moet er ook wel op. Nee, dat er iets nieuws komt. Dus wat blijft houdbare taal van wat je wil meegeven? En wanneer heeft het ook gewoon een update nodig?
Ja.
Dat klinkt heel plat, maar wel. Want de brief die je schrijft in, weet ik veel, in 2000... dat is toch echt wezenlijk andere dan wanneer je op missie gaat in 2009 bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dat gewoon beseffen en ook bij... Het dwingt, kijk, doordat je zo'n exercitie af en toe hebt gedaan, heeft mij wel gedwongen om bij leven ook tegen vrouw, kinderen te zeggen, natuurlijk dat je van ze houdt, maar ook hoe je over de dood denkt. En dat is heel, dus als ik daar niet bang voor ben, omdat ik daar, ik had van de week een fantastisch, het was maar heel kort, het was een kort gesprekje met mijn zoon, hadden we het ergens over. En toen zei ik, maar je weet het jongen, ik zeg, ik ben daar niet bang voor, hè. Ik zeg, want hij zegt, maar hoezo dan niet? Ik zeg, luister, als dood, het tegenovergestelde van is dan leven. Ik zeg, maar we waren er al langer niet dan wel. Dat is ongeveer, dat is per definitie. Ik zeg, maar dus als we nou doodgaan, dan daarna is een soort periode ontstaat er dan van niet zijn. Nou, en daarvoor hadden we die ook al. Want dan was ik er ook niet. Ik zeg, nou, daarvoor heb ik echt niets van gemerkt dat ik toen in 1960 niet op de Dam stond. Nee, daar heb ik niks. Ik zeg dus, ik zeg dat. En toen, toen zei ik tegen hem van, en hij zei, maar hoe denk je erover? Zeg, nou, ik denk dat eigenlijk vlak voordat je gaat, dus niet eens als je dan weer terugkomt, maar echt het laatste moment voordat het definitief is, ik zeg, dan denk ik dat je zo heel snel ingefluisterd krijgt hoe het dan echt allemaal zit. En dat je dan denkt, ja, nu kan ik niet meer vertellen. Maar dat je dan een soort inzicht krijgt. Ja. En toen zei ik van, het maken van zo'n... ik weet niet hoe dat kwam. Toen zei ik tegen hem, en als het dan wat is, hebben we mazzel. Ik zeg, dat bewustzijn, weet je, dat gekke, dat is toch wel overal. Ik zeg maar, en als het goed is, ik ben eerder dan jij. Toen zegt hij, toen zei hij heel mooi terloops, ik kom ook gewoon wel wachten, hè. En dat was eigenlijk het gesprek. Dat was eigenlijk, dacht ik van, ja, wat mooi dat hij zei, ja, wel wachten. Dus het is heel gek, maar het is dat je het nooit onbesproken laat. Nee. Want je kan ook in een brief schrijven, joh, rouw niet om mij, ik heb wel geleefd enzovoort. Maar om dat bij leven af en toe toch te zeggen, en dat heeft niks te maken met dat je er in één keer op zit te wachten. Nee joh, maar het hoort erbij. En dat is een, ik weet niet wie dat zegt, maar dat vond ik wel mooi zin. Zolang we leven is de dood er niet. Als de dood is, is leven niet. Dus het is een redelijke binair verhaal. Mm-hmm. Het goede concept, dat je, er zal nooit iemand van teruggekomen. Dus het zal wel de bedoeling zijn dan, denk ik.
En heeft het je ook gestimuleerd of misschien om gewoon meer uit het leven te halen? Jullie hebben het ergens erover. Speel de hoofdrol in je eigen film en niet de bijrol in die
van een ander. Ja, alles eruit trekken.
Ja,
ja echt. Dat is zo, zeker als je, hè, dat ik net vertelde, dat uitzoomen. Dat je enerzijds kan jezelf terugredeneren tot niks. Dat je eigenlijk bijna de meest betekenisloze figuur hier bent. Van ja, het stelt allemaal niks voor, hè, in tijdruimte. Maar tegelijkertijd, en dat wil ik altijd aan toevoegen, iedere dag word je met jezelf wakker. En dat maakt je de allerbelangrijkste op deze aardbol in die korte tijd en trek alles eruit. Dus als je iets je zou belemmeren van, ja, dat doe ik toch niet. Ja, wat dan? Mm-hmm. Waar zit je dan op te wachten eigenlijk nog? Dus dat maakt van, het is een fantastische ervaring. Het is een soort optelsom van ervaring waar je heel veel kan onderzoeken, kan leren, nieuwsgierig kan zijn. En als je dat noemt van, ja, falen en fouten, ja, dan ga je dingen voorkomen. Maar als je gewoon dingen zoekt en maar dat het ook niet allemaal weet. Nee. En we zijn het ook niet allemaal eens. En dat maakt ook helemaal niks uit. Nee joh, en als je maar kan zoeken van waar ga je goed op. Dus als je je bovenkant, zoals we dat noemen, van je eigen persoonlijke missie. Als je daar in je passie, als je dat helder hebt. Wat je ideaal is, waarvoor je hier wil zijn. En je hebt de middelen om ook af en toe een soort interventie te maken op jezelf. Dat je denkt, hey, nu voel ik wel meer welzijn. Nou, rijg zoveel mogelijk van die momenten aan elkaar. En dan check je uit en dan denk je, nou, heb ik best aardig gedaan. Ja. Maar het idee dat ik denk dat ik maar de hele dag gelukkig ben, hey, daar geloof ik ook geen reet van, joh.
Maar andersom dan. Want kijk, dat vind ik altijd een beetje het verneukeratieve van, ja, als we hier lekker zitten te praten over mindset en dingen. Er zijn natuurlijk momenten, juist als je er gewoon even niet zo lekker in zit, dat je daar niet zo helder over kan nadenken.
Nee, dat klopt. Nou ja, oké, maar waarom denk je dat je niet helder kan nadenken?
Ja, omdat je dan gewoon een beetje erin zwelgt. En dan.
Ja, maar waar laat je je dan door reguleren?
Ja, vaak door dingen van buiten.
Nou ja, buiten wel, maar vaak ook vanuit emotieconstructen. Ja. Die zijn gemaakt, die waren er niet toen je geboren werd. Die zijn gemaakt, dus die kunnen ook beïnvloed. Maar vaak hebben we een bottom-up regulatie, zeggen wij dan. Hè? Dat het eigenlijk dat je vanuit het emotionele brein, dierlijke brein, gereguleerd wordt. Terwijl je wil, als je er even een beetje chocola van wil maken, wil je top-down kunnen reguleren. Dan wil je dat je denkende brein ook zijn rol speelt in het verhaal.
Ja,
nou, daar kun je. Dus dat is wat jij, de ademoefeningen, dat is bij uitstek, is dat je weer toegang kan krijgen tot je denkende deel. En de andere keuze die je altijd hebt is aandacht richten en betekenis geven. Ook aan situaties die heel vervelend zijn. En iedereen die zegt van ja, maar het slijt toch. Ja, heel grappig, dit is ook echt zo. Dus ik heb ook echt wel slechte dagen. Maar ja, dat is ook een beetje lastig, hè. Wat is slecht? Ja. Dus het enige dat wij hier hebben met elkaar om er iets fatsoenlijks van te maken is taal. Dus taal helpt ons met veel, maar het is ook
beperkend.
Ja. Dus het mooie zou zijn als ik tegen jou zou zeggen, weet je, we hebben kleur. Dus als jij zegt, Erik, hoe denk jij over het leven? En dan zeg ik, ja, wacht even, Giel, ik druk even op deze knop. Zie je deze kleur? En dat jij denkt, verrek, we denken hetzelfde. Maar we proberen met taal van alles te doen om te kijken of we elkaar ergens kunnen ontmoeten. Eigenlijk gek, hè?
Ja, nee, maar
het is wel het enige dat we hebben.
De kleur is dus een leuke. Leuke. Maar dan zou je het ook echt wel moeten zien dus. Maar dat zou
precies. Het is gewoon een denkexperiment. Maar ik denk dan van ja, waarom komen we soms wat tekort? En dat is dan gewoon, ja, meer woorden dan dit hebben we niet.
Nee.
Dus we verstaan er allemaal iets onder.
Maar merk jij niet dat, dat kan ik me zo voorstellen, nu je toch een beetje in het reguleren, of hoe noem je dat, civiele wereld zit, dat je gewoon mensen een beetje door elkaar wil schudden, omdat ze, ja,
zich toch een beetje veel te veel van hun stemming op dat moment laten...
Nou, ik wil ze niet door elkaar schudden. Ik wil mensen leren willen. Niet moeten. Er moet helemaal niks. Van mij moet ook helemaal niks. Wil je iets? Nou, als je het wil, echt wil, weet je waarom je wil. Dus als het eigen doelen zijn, wil ik zo graag helpen. Maar met name met spiegelen en vragen stellen. Ja. Maar nooit met voorschrijven. Ik vind het zo belerend. Ik kan alleen maar, dus hier zeg ik ook alleen maar wat voor mij werkt. Als wij het platform hebben, zeggen wij, dit is onze overtuiging. Zo staan wij hierin. Ja. Iedereen met een andere overtuiging, ook goed. Het enige wat ik zeg, stop in jezelf een thermometer in het nu. Voel je je oké? Ja? Heb je veel welzijn? Ja, mooi. Maar zeg je nee, zeg ik nou, welke overtuiging heb je dan precies? Oké, dus je vindt wel iets, maar doet je helemaal nul goed. Nou, ik zou vooral ook eens iets anders gaan proberen. Want ja, blijkbaar helpt het niet. Maar dat is voor iedereen persoonlijk. Heb je nog goede vragen nog?
Ja.
Of was je nog even aan het nadenken?
Nee, ik was aan het nadenken om dit me in te laten werken. En ik merk ook dat ik gewoon weer helemaal daar zit. Toch meer dan ik dacht eigenlijk. Ik heb één stukje, dat heb ik toch even gecopy-paste.
Oh.
Want kijk, ik zal even mensen er meenemen, zeker die het niet gezien hebben. Je zit daar in een bubbel, in een trip. Nou, het was waanzinnig. En af en toe word je er even uitgehaald of specifiek. Nou ja, was dat een keer waarbij je dan naar de voorkamer, hoe noem je het? Ja.
Ja.
Dat is eigenlijk een heel mooi moment waarbij je ineens ook wel voelt van, hey, hier wordt gewoon, dit is, ik word hier niet op een strafbankje gezet. Nee, hier wordt gewoon even gesproken. Nou, uiteindelijk, zeker omdat ik er zelf uitging. Ik baal er nog steeds van, Erik, mag je best weten. Omdat ik gewoon dacht, goh, ik had het. Maar ik weet ook, als het gaat over teruggrijpen in het verleden, het heeft geen enkele zin meer om hier nog heel langer bij stil te staan. Maar goed, soms doe je dat dan toch. En dan ben je weg. En dat is ook gewoon de kracht van het programma. Dan is het niet dat je... Nou, ik heb jou daarna niet meer gezien. Nou, gelukkig wel bij het tweede seizoen en nu hier.
Ja.
Maar jij stuurt, en dat heb ik toch even copy-paste, dat heeft echt diep indruk op me gemaakt. Maar het voelt nu een beetje klef misschien om het voor te lezen. Maar jij stuurt mij een berichtje. Hey Giel, wat heb je mooie dingen laten zien? Wat een groei. Hulp vragen en geven waren die dingen die ik je echt wilde laten inzien. Is dat iets? Daar kwam je daar later achter, denk ik dan. Dat het voor mij een probleem was?
Nee,
of,
daar ter plekke. Ja, precies. Ik zag het gewoon gebeuren. En ik, zag ook gewoon... je eerste avond, weet je, dat ik even zo uitschoot naar je.
Ja.
Dat moet ik heel bewust doen, want ik zag gewoon, dit is jouw laatste strohalm om te laten zien. Kan onbewust zijn, ik ben autonoom.
Ja.
Ik bepaal zelf wel wanneer ik wat doe.
Ja.
Ik blijf rebel Giel Beelen.
Ja.
Dacht ik, oké, dat is prima als jij dat denkt. Maar dan ga ik je nu vertellen dat we dat hier niet zo doen. En dat ga ik je even laten voelen. Omdat ik ook wist, en toen weet ik nog heel goed, en dat hadden ze meer... Die cameraploeg was niet altijd mee. Toen hebben we op een gegeven moment die hele trip omhoog gemaakt. Hè, met, met die speedmars.
Ja.
En toen heb jij Gabi opgehaald.
Ja, klopt.
Hele
ja.
stuk met haar gelopen. Toen kreeg je het zelf slecht. En toen heb ik tegen jou gezegd, het heeft 4 letters en je kan het gewoon zeggen. En toen zei jij, help. En daarna hebben we jou verhoord. En toen heb ik jou zeg van, jongen, en toen zei je, toen hebben we ook over gehad. Dat één, de wijze, de reden waarom je bent geworden zoals je bent geworden, is dat het ook van een heel groot deel vanuit een soort bescherming is gekomen, vanuit vroeger. En dat je eigenlijk eerder verbale stekels hebt opgezet.
Mm-hmm.
Don't touch me. Want als je dat doet, pap, ik bijt wel van me af. Radio is natuurlijk een fantastisch middel, want je bent aan de bal dan. Waardoor je ook bijna niet iets anders toeliet, terwijl je het gewoon wel gewoon soms nodig had. Dus je hebt het wel gegeven, hulp, heb ik echt daar gezien. Maar je vond het wel zo ingewikkeld om te vragen. En het was gewoon helemaal, joh, wij vragen dat ook.
Ja.
Waarvan mensen denken untouchable, onkwetsbaar. Wij hebben elkaar op zulke slechte momenten gezien. Dat je weet, wij hoeven geen show voor elkaar op te voeren. We zijn gewoon, hey, help. En als iemand zegt, van ons zegt help, dan weet ik, je hebt al zoveel gedaan. Als jij het vraagt, laten we alles vallen. Gaan we gelijk helpen. Gaan we nooit zeggen, zei je nou help joh? Nee joh, dat is dan gewoon, dan laten we. Dat is, en dat wilde ik je echt meegeven. Dat een heel
lekker woord is. Je hoeft je niet groter te houden dan je bent.
Nee, want dat... Dit is dus een berichtje en dit las ik later pas toen ik al lang weer thuis was. En bam, had jij dit. Je kunt je eigen beveiliging en toegangscontrole aan de ingang van jouw sociale entree best wat soepeler afstellen. Ja, dit is goud. Je hebt zat te geven. De toekomst moet nog gemaakt worden. Dus het is een kwestie van kiezen en wat kan je incasseren. En hier komt het... Vond ik ook mooi om te lezen hoor. Niks was gespeeld.
Dat was het ook.
Ja,
dat was het ook. En dat was voor jullie natuurlijk ook wennen. Want je kon denken van, oh, hier, gastjes met een beetje machtswellust, die gaan... zo hebben wij nooit gekeken. Wij weten ook wel dat we mega veel
macht
hebben.
Maar daar had ik al vrij snel door, moet ik zeggen. Dat het niet... Het was geen act. Het was niet wat je misschien bij ontgroening of zo hebt. Ik weet niet, ik heb het nooit meegemaakt. Maar dat het gewoon een rol is die iemand op zich neemt. En dat kan wat... Maar dan is het gewoon een beetje kut, hè?
Ja. Het is ook, kijk, zo wij waren ook gewoon authentiek. Ja, is dat dan een rol? Ik denk dat adaptiviteit gaat ook over een chameleon zijn en weten welke kleur je bent op het moment dat je waar bent. Dus de context bepaalt altijd wat je gedrag is. Als je dat laadje authentiek kan opentrekken. Nou, in ons geval was dat. En nu als ik hier ben, praat ik zoals ik hier ben. En als ik thuis ben. Dus is dat dan
alles
allemaal...
is een rol, zo zou je het kunnen zeggen.
Ja, precies. Het is gewoon de context bepaalt je gedrag wat nodig is.
Ja. Ja man, dat was een mooie ervaring. Ik stel altijd de vraag en ik vind het heel mooi dat jij dat beaamt en het verbaast me niks. Alles kan je trainen. Hoe train je intuïtie?
Ja, het ingewikkelde is, wat is intuïtie?
Ja.
Is dat omdat je door het leven een hele grote kaartenbak en referentie in je hoofd hebt zitten, die razendsnel aan het denken is van waar heb ik dit eerder meegemaakt en wat was toen een goede keus? Is dat dan intuïtie? Of is het ook zoiets? Kijk, er is ook dat sommige mensen zijn heel omgevingssensitief en andere mensen niet. Sommige mensen zijn, en je moet maar goed in mensen of opmerkzaam voor wat ze zien en lezen, en anderen niet. Ja, ik weet niet of je dat kan. Ik weet niet of je het kan trainen. Ja, dat is eigenlijk mijn antwoord. Hmm. En dat ik daar ook helemaal oké mee ben. Dat ik dat niet weet. En ik ben ook oké met het feit dat als ik soms iets doe, dat ik denk, en dat pakt dan goed uit, denk ik, dat deed ik dat nou omdat ik dat al eerder heb meegemaakt, waarom ik weet dat ik dit moet vragen of moet zeggen. En dan denk ik ook, who gives a fuck, maakt niet uit. Dat was goed zoals het was.
Ja. Is er nog iets dat jij wil bereiken eigenlijk?
Bereiken?
Ik bedoel, je hebt je missie net aangegeven, dus ik snap wel in welke koers je gaat. Meewerken aan de televisieprogramma's als je eigen platform. Dat gaat er allemaal.
Hè? Nee, dat is een beetje een beetje plat, maar ik. als ik mijn leven kan leiden in de lijn met. Het vind ik een mooi adagium, hè? Artist, warrior, philosopher.
Ja.
Dat vind ik een mooie renaissance uitdrukking, omdat het gaat over het zijn van een breed ontwikkeld mens. Nou, wat moet ik daarvoor doen? Nieuwsgierig zijn. Daar moet ik ook dingen voor durven. Dat dan denk ik, zo haal ik er in de breedte alles uit. En dat in een goede balans van gewoon mezelf oké voelen. Nieuwsgierig blijven. Dat, dus ik ben wat ik wil bereiken is dat ik die mindset hou. Dat ik dat wil...
Maar ik vind het goed dat je hem even benoemt, want het staat ook op je website. A well-rounded man is an artist, a warrior and philosopher. Nou, dat filosoferen zijn we nu aan het doen.
Ja.
Warrior, je kunnen zeggen, dat kennen we heel erg van je, wat je gedaan hebt.
Ja, en dat heeft ook, metaforisch kun je ook strijdbaar. Gewoon strijdbaar precies. In het leven zijn, dat je ook dingen moet...
En hoe zie je de, dat vind ik namelijk echt wel top en ik voel hem wel, maar de artist...
Ja, er zijn ook dingen die jij niet weet, Giel.
Ja, je hebt in een band gespeeld.
Ja, nee, dus dat. En ik weet wat voor gevoel dat geeft.
Wat deed je?
Zingen.
Echt?
Ja.
Meen je niet?
Ja. Dus wij waren dat... dat was mooi, want we waren gewoon bij het Korps Commando Troepen, de band Cut the Crap. En één gozer, dat is het grote brein achter die band. Die gozer die kan gitaar spelen zo goed, maar die kan ook... als beste skiën. Die kan alles als beste. Yeah. Dus die kon conservatorium of ik ga bij de Special Forces. Hij koos het laatst. Dus dat begon allemaal ergens met een klein clubje in Noorwegen. was ik toen nog niet bij hoor, maar dat is een bassist en een leadgitaar en iemand die wat zong en iemand die een beetje stond te drummen. En toen waren we in, ik meen dat het 2005, 2006 zijn wij toen bij elkaar gekomen op zo'n klein hokje met echt slecht geluid, alles slecht. Dat we ook, en dat is leuk hè, uit je comfortzone moest je toch eerst wel even een klein biertje in, want anders waren we toch ongemakkelijk om daar nou, weet je, ken je dat gevoel, dan zingen en dan is het op een gegeven moment klaar en dat je dan hoopvol zit te kijken, hoe was het wat? En dat van, ja, nou, en dan denk je, oh kut, dat was kut. Nou, maar dat bleven we doordoen, dat is echt een mooi verhaal. En het werd steeds professioneler en we werden ook steeds... Dus op een gegeven moment konden we ook gewoon een keer 's ochtends om 10 uur... gewoon oefenen van, nee jongens, even wel serieus. En wat we deden, iedereen leerde zijn eigen partij. Dus hij schreef ook die partij, dus een lied. Het is, hij had leadgitaar, slaggitaar, drums, toetsen, sax, 2 keer zang en een zangeres. En dan was het welke nummers, dus daar krijg je de bekende coverband nummers... Ja, fantastisch. En we speelden met name op de kazerne, voor de hele meute. Dus op een gegeven moment hadden we toch een gymzaaltje vol met een mannetje of 400-500. En fantastische, inmiddels, hè, want het is een soort, de band continuous, fantastische apparatuur. En toen zei ik tegen Barry, er komt een keer, ik zeg, we moeten nog een keer een eigen nummer maken. Dat is wat we nog moeten doen. Ik zeg, een eigen nummer. En, zei ik, ik begrijp niet dat als wij met ons... En het is echt, echt wel serieus goed bandje inmiddels... met echt goede muzikanten, allemaal uit de eigen gelederen. Ik zeg, hoezo staan al die artiesten op 5 mei op die bevrijdingsfestival? Ik zeg, daar moeten veteranen staan, voor veteranen. Ik zeg, dat is wat we moeten doen. Dus als ik ooit nog een doel heb, dan is er nog wel iets aan die kant. Ja. Dus het is nu voor mij heel ver weg Roosendaal, dus ik kan er niet naartoe rijden... Maar er is ooit een doel dat ik denk, ja, dat is ultiem dat ik elkaar dan aankijken. Want hij speelt dus echt die solo van Pearl Jam, van Alive.
Ja, ja.
Nou, dat speelt hij gewoon spatzuiver na, hè. Maar dat is de extended version. En hetzelfde geldt, nou ja, goed.
Jullie nog wel eens?
Nee, er is geen jullie meer. Nee, dus ik ben daar inmiddels weg. Tuurlijk, ja. De band bestaat. Ik heb nog steeds contact met ze. Maar zij oefenen nog steeds wekelijks. En dat is dus, als het gaat over artist. Kijk, de andere kant artist is ook eigenlijk als je überhaupt een beetje...
Op een podium staat.
Op een podium staat. Of je nou iets zegt of ik een lezing geef. Dat is eigenlijk ook die kant. Maar je weet, zeker met muziek maken, spreek je een heel ander deel van jezelf aan. En dat je ook voelt, terwijl je sommige liedjes al heel vaak gedaan hebt. Hoezo krijgen we nu allemaal kippenvel omdat het zo verdomd goed is? Terwijl je al je hebt al zo vaak gehoord dat we iets spelen. Ja, dat is geweldig. Ja, dat is echt mooi.
Nou, ik voel echt toch voor mezelf ook als ik weer bij de radio ben of wat dan ook, iets te doen.
Ja.
Cut the crap. En ik heb zelf, op Veteranendag, weet je wel, in Den Haag, daar moeten jullie staan, man.
Daar hebben we al gestaan.
Oh, daar hebben jullie
ooit een keer gestaan op Malieveld. Ja, zeker. Ja. Maar we zitten echt met dat...
En een eigen nummer is er...
Dat moet, nee. Hij is wel aan het schrijven, dus ik heb wel wat zinnen, maar dat is nooit concreet geworden. Dus wij zeggen van, joh, heel veel ex-militairen of veteranen op hun uitvaart, die draaien dan Brothers in Arms bijvoorbeeld.
Ja,
ik zeg, als dat zou zijn, dat ze ooit denken, dat gaan we draaien. Ik zeg, dan zijn we af. Dan ligt de lat even kilometers hoog. Gaat het niet om. Het gaat om dat we de lol hebben van het van muziek maken en doen. En daar...
Leuk.
Ja.
De dood hebben we het al een beetje over gehad. Je bent er niet bang voor. Maar wat denk je dat er gebeurt?
Wat er gebeurt op dat moment of...
Daarna eigenlijk meer. Ja,
wie zal het zeggen? Joh? Dat is een grote...
Om daar toch een beetje over te filosoferen.
Ja, het is mooi dat een mens zichzelf vragen kan stellen waar hij zelf geen antwoord op kan geven. Het is wel bijzonder dat we dat kunnen. Dat is een mooie feature van onze... Ja, ik weet het niet, joh. Ik weet het. Want ik denk dat op het moment dat ik me dat nu ga voorstellen, dan stel ik mezelf dat voor met mijn hersenen. En of als ik mijn ogen dicht doe met het soort, hè, dat het zintuig van de geest, het bewustzijn, dan denk ik, dat is vals spelen. Want in die end kan ik me dat helemaal niet voorstellen. Want dat spul doet het niet meer. Dus zou er sprake zijn van ervaring?
Nou, maar dit is wel mooi wat je schrijft, want... Ja, als je bewustzijn noemt. Er zijn ook mensen... Nou, Pim van Lommel heeft hier aan tafel gezeten. Die heeft heel veel onderzoek gedaan naar mensen die een bijna doodervaring hebben. Zijn bestseller heet niet voor niks Eindeloos Bewustzijn.
Ja.
Omdat, ja, er zijn natuurlijk ook veel mensen die zeggen, ja, dat bewustzijn, dat blijft dus wel.
Ja, ja,
en jij zegt...
Nou nee, kijk, dat, ik vind dat een fascinerend onderwerp. Ja. Maar de bijna doodervaring, dat rekenen we dan maar toe tot de categorie leven. Want ja, leven en dood is in die end, die split second van een tiende, die is binair. Het is ofwel of niet. Dus of je zou kunnen... Te simpel, want ik heb dat dan weer niet gelezen. Dus misschien ga ik heel wat glad ijs. Maar zoals ik dat dan denk ik, ja... Maar bijna dood is niet helemaal. Dus dat is nog een soort van verschijningsvorm van leven die je dan hebt ervaren. En of het nou met witte tunnels of met tunnels en lichten, dat weet ik. Maar er is een... Maar de dood zelf, wanneer het dus definitief het niet zijn... Dus als alle systemen stoppen... En niet even een paar minuten, maar gewoon 3 uur lang geen hart, geen hersen. Het is gewoon klaar en het doek gaat eroverheen. Is er dan, wat is dat dan? Is er dan nog iets? En als ze zeggen, ja, het leven gaat uit dat, zie je uit het lichaam trekken. Dat klopt, Casey. Dan denk je, oh ja, dat vind ik interessant. Wet van behoud van energie. Waar gaat het naartoe dan? Wat is dat dan? En wat is er dan nog meer wat je dan nu niet ziet? Dus ik ben nieuwsgierig naar... Wat gaat er nog meer gebeuren op het gebied van quantum? En gebeuren er dan nog dingen die invloed hebben op die grote vragen? En tot die tijd wil ik gewoon ook comfortabel blijven met het feit dat ik het niet weet en dat het ook helemaal oké is.
Ja, dat is het zeker. Maar goed, dood ben je op een gegeven moment. Hoe wil je dat wij Erik Wegenwijs herinneren?
Nou, die gast, man, wat een druk leven. Druk. Wel alle grenzen van alle uithoeken wel verkend. Nieuwsgierig geweest, veel willen ontdekken. Keuzes gemaakt. Hè, dat je dan maak keuzes. Of die had het stuur wel in zijn eigen handen.
Ja.
Dat is het wel. En
nou, dat is iets dat zit ongetwijfeld ook heel erg in jullie cursus. Je hebt al een paar keer de 3 A's genoemd. Aandachtig, autonoom, adoptief. En eigenlijk, misschien is die eerste A nog helemaal niet zo dan aan bod gekomen. Want dat gaat ook over die keuzes maken.
De eerste A, goed, aandachtig is bewust zijn. Dat is eigenlijk bewust dat je mens bent. Dat je terug in de tijd kan denken. Dat je vooruit kan denken. Dat je boven jezelf uit kan. Dat je beseft. En dat je eigenlijk ziet, hey, ik heb een lichaam en hersenen. En een feature. En ik kan dus denken. En autonoom gaat eigenlijk over, ik heb een keuze. Keuze waar ik aandacht richt. Keuze of ik links of rechts ga. Maar ook, kijk, de gedachte van morgen is nog niet gedacht. Heb je nog invloed op? Dus dat is de keuze en dus de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. En niet, dus als dat is, en dat is een echte sterke overtuiging. Andere mensen zullen misschien anders zeggen, maar ik zeg... Ik vind het prettig om een interne locus of control te hebben. Dus je bent zelf de oorzaak van je eigen gevolg. En laat mij nou die overtuiging hebben. Dat maakt dat ik denk, ja, je gaat toch jezelf in beweging brengen. En niet afhankelijk zijn van wat anderen dan allemaal doen. Nee, gewoon veel zelf. Zonder egoïstisch te zijn. Wel volledig in de samenwerking met anderen. Want dat is echt een heel ander iets. Maar ja, autonomie, daar... Dat vind ik een belangrijk aspect. Als mensen dat zouden kunnen zeggen, ja, die deed wel, maakte wel zijn eigen keuzes en koos zijn eigen pad. Ja, en dat zeg je, ja, God wist zich altijd ook wel weer overal in aan te passen. Weet je, toen zat hij daar en nu zat hij in één keer hier bij jou. En ook dat je geen nagemaakte bent. Ik vond, ja, het is allemaal wel echt. Altijd als ik hem zag, dacht ik, ja, want zo wist hij dan ook. Als het ooit echt een heel verhaal wordt van, nou, die gozer is ook echt een karikatuur van zichzelf geworden. Ja, dat is jammer.
Ja.
Dan denk ik, en dan kan ik ook nog zeggen, ja, dat vind jij blijkbaar, maar de enige die daarmee moet dealen, dat ben ik, als ik naar mezelf zit te kijken.
Ja, en natuurlijk, ja, hij is toch van dat ene nummer.
Ja, van dat ene nummer. Weet je nog, en dat Giel, toen ging er bij Giel een lampje branden, denk je van, ik wil daar ook iets mee doen.
Ja. Erik, super tof. Dank je wel voor je inspiratie. Dank je wel. Ik moet misschien... Maar ja, ik ga weer even reizen. Maar ik denk dat ik Bas hier ook een keer aan tafel heb.
Moet je doen. Ga je mooi vinden.
We hebben samen Special Forces tussen je oren. En bedankt voor die ervaring nogmaals. En bedankt hier voor alles wat je deelt.
Graag gedaan, man.
Top.
Graag gedaan.
Ik ben benieuwd wat je vond. Want dat wil ik ook nog even gezegd hebben. We begonnen ermee. Maar ik denk dat we rustig kunnen beamen dat jij een heel spiritueel persoon bent.
Ik score goed op de meter.
Ja, op de meter, precies. Maar dat is ook een vraag aan jou als je zit te luisteren. Ik ben benieuwd wat je hiervan vond. Laat het weten in de reacties op Spotify, YouTube en deel het met Belen. Ik wens je een fijne dag. Dit was Koekeroe. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, nou ja, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jesse Jess, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Lodrichs, Willem Glaudemans, Jerome Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. En Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selij. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, poeh, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.